Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 54. Deze keer gaat Betrouwbare Bronnen over de krijgsmacht, onze militairen en vooral over onze militaire identiteit. Ooit was Nederland een stoere wereldmacht, nu willen we vooral goed doen en bijdragen aan opbouwmissies, lijkt het. Christ Klep schreef er een boek over, met hem ga ik praten. En we hebben het ook over de actualiteit, nu in Noordoost-Syrië. Kunnen we de Turken nog wel vertrouwen? En wat is de eerstvolgende missie waaraan Nederland militair gaat deelnemen? Christ Klep durft de voorspelling wel aan dat dit opnieuw in Mali zal zijn. Ook al leidde die missie eerder, in Rutte 2, tot het ontslag van een minister en de commandant der strijdkrachten.
Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
Ik ga praten met militair historicus Christ Klep, die een boek heeft geschreven over de Nederlandse militaire identiteit door de jaren heen. Van wereldmacht tot braafste jongetje. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Christ Klep.
Dankjewel.
Even de actualiteit. De Amerikaanse president Trump maakte deze week bekend dat de Verenigde Staten zijn troepen terugtrekt uit Noordoost-Syrië. Mm-hmm. En vrijwel meteen kondigt de Turkse president Erdogan operatie Vredeslente aan. Die is inmiddels van start gegaan. Ja. Er zijn ook al doden gevallen. Nederland was van plan een eindje daar vandaan in Irak een nieuwe missie te gaan vervullen. Namelijk het leiden van een hospitaal. Maar dat komt nu ook door deze actie op losse schroeven te staan.
Zeker. En dat heeft denk ik iets te maken met het onderscheid tussen, ik noem het maar even verplichte oorlogen. Hè? Dus oorlogen die we zouden voeren in het kader van het bondgenootschap. En wat we zo mooi noemen vrijwillige oorlogen. Dat is bijna een inherente tegenstelling zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook vrijwillige oorlogen. De wars of choice, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen. Nou, die missie in Irak is typisch een war of choice. Hè. Dat kunnen we doen. Dat is een vorm van buitenlands beleid, zou je bijna kunnen zeggen. Maar dat is altijd onderhevig aan de wars of necessity, de noodzakelijke oorlogen. En dit is er eentje van, Turkije. En ik denk dat we uiteindelijk, gezien de uitstraling in de regio, de Nederlandse politieke belangen hier even ondergeschikt zullen maken aan wat er in de regio gebeurt. Dat denk ik dat zal gebeuren.
Nou is het gekke, Turkije is een bondgenoot. We zitten samen in de NAVO. Maar we staan erbij, we kijken ernaar, we zijn heel erg boos en we kunnen eigenlijk niks doen.
Nee, Turkije is altijd een bondgenoot uit noodzaak geweest. Een ally of necessity, zoals we het ook wel noemen. Dat kwam eigenlijk omdat we zo de Grieken en de Turken een beetje uit elkaar konden houden. Bovendien was dan de zuidflank ook gelijk een beetje redelijk afgedekt. Een eerste buffer tegen een mogelijke aanval. Maar we hebben natuurlijk de Turken nooit echt binnen de NAVO als hele serieuze en hele betrouwbare bondgenoten gezien. Dat ze bondgenoot waren, dat was eigenlijk meer omdat we in de Koude Oorlog nog eenmaal in die regio een goede bondgenoot nodig hadden. En het hele verhaal bijvoorbeeld over wat de Turken nu doen met het aanschaffen van Russische luchtafweerraketten. Die bovendien zo modern zijn dat ze eigenlijk al het Amerikaanse materieel in de buurt daar. Daar zouden ze lekker kunnen spioneren, lekker kunnen afluisteren. Er zitten sterke sensoren op die raketten. Ja, dat geeft wel aan dat de Turken op dit moment bezig zijn om zich een beetje los te weken uit de NAVO en hun eigen regionale machtsbelangen af te lopen. Ik denk dat dat aan de hand is.
Maar u zegt al, de Turken die gaan gewoon hun eigen gang. Toch zeggen wij als NAVO nog steeds, die Turken die horen erbij.
Ja, we hebben geen keus. Omdat, en dat zie je natuurlijk heel vaak in allianties. En zeker als dat militaire allianties zijn. Die eigenlijk hun fundamentele noodzaak verloren hebben. Ik bedoel, oké, de Russen zouden kunnen komen. En ze zouden de Baltische Staten kunnen binnenvallen. Maar hun economie van de Russen is niet veel groter dan die van Italië. Ik denk niet dat ze het langer dan een maand zouden volhouden. De NAVO of zelfs de Europese Unie is sterk genoeg om de Russen tegen te houden. Dus dat bondgenootschap begint nu langzaam maar zeker een beetje af te raffelen. En Turkije is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Ik vind ook erg interessant, maar daar moeten we dan over een paar jaar maar weer eens over spreken, wat de Grieken nu gaan doen. Ja, want de Grieken zullen nu natuurlijk zeggen, oh, maar wij zijn wel heel betrouwbare bondgenoten. En we doen al veel voor defensie. En we zitten al boven die 2% norm van de NAVO. Dus kunnen wij niet wat meer geld krijgen en wat meer steun krijgen.
En ze hebben ook goed hun best gedaan de afgelopen jaren in Europese Unie verband, hè, om de economie er weer bovenop te krijgen.
Zeker. Ja, voor de Grieken, dat zijn de Turken natuurlijk ideale bondgenoten, zeggen we wel eens. Omdat ze ook als vijand kunnen dienen. En dat zijn ideale bondgenoten, omdat je daar zo wel soft power mee kunt. Hè. Dus je kan diplomatie bedrijven en je kan zeggen, nou, we willen onderhandelen en bemiddelaar zijn. Maar tegelijk kan je ook zeggen, ja, eigenlijk zijn het ook wel bedreigingen, hè, die Turken aan de overkant van de zee. Dus de Grieken kunnen op dit moment op twee trommelen tegelijk trommelen en dat doen ze met veel plezier volgens mij.
Nou zijn de Turken nu hun gang aan het gaan daar in Noordoost-Syrië. De Koerden, die waren eigenlijk zowel voor de Amerikanen, maar ook voor ons Nederlanders bondgenoten.
Ja, zeker.
En wij zien ze nog steeds als bondgenoten.
Nou, niet alleen als bondgenoot. Ik denk zelfs als morele bondgenoot. Als je nu kijkt bijvoorbeeld hoe de Republikeinen in Amerika reageren, dan is dat een beetje van, ja, zij hebben ons geholpen in de strijd tegen die onvoorstelbaar vrede vijand die de Islamitische Staat was. En nu laten we niet alleen een bondgenoot, een factie in de steek, want die zijn er heel veel in het Midden-Oosten en die worden voortdurend in de steek gelaten. Maar dit zijn ook nog eens mensen met wie wij een morele band zijn aangegaan. Hè? Dus we leiden ze niet alleen op, we geven ze niet alleen geld, we geven ze niet alleen wapens. Maar het is ook, ik zeg het even heel cru, ons soort mensen. En dat maakt het volgens mij voor ons extra moeilijk om dat te accepteren. En extra gemakkelijk om Trump hierover te kritiseren. Maar ja, in Amerika, hoe je het ook went of keert, de president is de opperbevelhebber. En dat is hij nog steeds. En dat moet ook gerespecteerd worden. Dus je ziet eigenlijk een afweging tussen, in Amerika zetten we de staatkundige verhoudingen voort, zoals die ontstaan zijn de afgelopen decennia. Of gaan we de president ondergraven op een moreel argument? Dat zijn onze morele bondgenoten. En daar schrikken de meeste republikeinen toch nog voor terug. En dat maakt de Amerikaanse reactie zo onvoorspelbaar. En zo ongelooflijk frustrerend, denk ik. Ja.
Ja, Trump zendt ook heel wisselende signalen uit. Ja. Want hij liet eerst Erdogan min of meer weten dat hij zijn gang kon gaan. Vervolgens zei hij, ik ga je economie kapot maken als je echt verkeerde dingen gaan doen.
Ja.
Nu laat hij het alleen maar bij een soort zacht commentaar. En hij zegt er ook nog bij, ach ja, die Koerden, wat moeten we eigenlijk met die Koerden? Die hebben in 1944, 1945 niet eens ons geholpen om Europa te bevrijden.
Ja.
Dat is een beetje een raar argument.
Nou, het geeft wel iets aan over de historische kennis van de Amerikaanse president. en niet alleen dat. Ik bedoel, los van het feit dat Trump overduidelijk geen enkel inzicht heeft in wat de langere termijn strategische gevolgen zijn. Maar hij gebruikt nu van die wat we dan zo mooi noemen, transactionele argumenten, weet je wel. Ja, maar we hebben de Koerden de afgelopen jaar goed betaald. Ze hebben gewoon ons werk uitgevoerd. Zijn een soort werknemers geweest. En now you're fired, weet je wel. Dus nu daar moet je ook niet te veel over zeuren.
Terwijl het probleem is natuurlijk nog niet opgelost. Sterker nog, de Koerden houden duizend of misschien wel meer
IS-strijders
gevangen.
Ja.
Het gevaar is dat die nu vrijkomen, die mensen.
Absoluut.
En weer bijvoorbeeld terugkomen naar Europa.
Absoluut. Spelen eigenlijk twee mogelijke gevolgen. Het eerste wat je al noemt is inderdaad de bewaking van de kampen. Dan moet je dus echt zien in de verhouding van, ja, zeg maar 1000 Koerdische bewakers op 10 of 20.000 families van IS-strijders. Dus het is al erg lastig. Het tweede is, ja, wat doen we nu met die Amerikaanse troepen? Het zijn er weliswaar niet zo heel veel, hè, die langs de bufferzone zaten met de Turkse grens. Maar het zijn wel kwetsbare troepen. Het zijn special forces meestal. Dus hoogopgeleide troepen die zich ongetwijfeld ook zullen terugvechten als er wat gebeurt. En nu horen we opeens van het Pentagon dat ze wat verder in het binnenland gestationeerd zullen worden in andere bases. Daar zullen ze even kwetsbaar zijn als langs de grens. Dus het probleem wordt helemaal niet opgelost. En bovendien denk ik dat er op twee plekken ontzettend gelachen wordt. En dat is in Moskou. En dat is in de Syrische hoofdstad. Als er toch twee grootheden zijn in dat gebied die hier enorm van profiteren. Die ook nu een veel eenvoudiger speelveld hebben om op te spelen. Dan zijn het toch wel Moskou en Assad, denk ik. Dus er is geen enkel voordeel, strategisch voordeel te bedenken wat Trump met deze actie heeft bereikt.
Ja, want Hafez al-Assad die denkt waarschijnlijk, die Koerden zijn een belangrijke tegenspeler van mij.
Ja.
Als de Turken zich nou met die Koerden bemoeien,
precies,
dan heb ik er voorlopig geen last meer van.
Precies, en natuurlijk is niets opportunistisch vreemd in deze regio. Dus delen van de Syrische Koerden hebben wel weer afspraken gemaakt met het regime, enzovoort, enzovoort. Maar het grootste voordeel is denk ik voor Assad, dat wat ik net al zei, dat het speelveld veel eenvoudiger wordt. Dit zal misschien ook wel de aanleiding zijn om dat laatste stukje gebied wat hij nog moet veroveren. De belangrijkste rem daarop, de Amerikanen, de aanwezigheid van de Amerikanen, die is nu ook verdwenen. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij nu besluit om die laatste stap te zetten. Om dat laatste stukje soeverein heen, zijn ook soeverein Syrisch grondgebied, te gaan veroveren en daarmee eigenlijk de burgeroorlog tot een einde te brengen. Dan zou je heel cynisch kunnen redeneren. Zou je kunnen zeggen, oh, maar dat heeft Trump allemaal voorzien. Weet je? Hij heeft gewoon voorzien dat er weer een nieuwe Syrische staat komt en hij neemt daar een voorschotje op.
Nou ja, het is al mooi als je Trump van enige strategie beschuldigt.
Ja, ja, van inzicht in de strategische situatie. Ik ben er langzaam maar zeker van overtuigd geraakt, nu we 2 jaar naar die man kijken, dat hij werkelijk geen besef heeft van strategie. Je kunt wel zeggen van hij heeft er niet zoveel verstand van. Of je kan zeggen van hij heeft gewoon niet het talent om dat te doen. Maar het interesseert hem ook werkelijk helemaal niets wat ermee gebeurt. Hij kijkt gewoon van dag tot dag. Wat er aan de hand is.
En hij probeert gewoon zo'n verkiezingsbelofte af te strepen. Ik heb nu helemaal beloofd, wij trekken ons terug uit een groot deel van de wereld.
Nou, ik vind het fascinerend. Ik bedoel, het zegt ook iets over de verhouding politiek en noem maar bureaucratisch en ambtelijk apparaat. Is dat het ambtelijk apparaat, het Witte Huis, de staf en de ministeries vervolgens de strategie moeten gaan rechtvaardigen. En dan die ene cruciale fout maken die de bureaucratie zo geloofwaardig maakt of ongeloofwaardig maakt. Dat is dat het geen coherent beleid is. Ja, we zitten hier in Den Haag. Hier zijn duizenden mensen permanent bezig om een min of meer coherent narratief, een boodschap naar buiten te brengen. Het Witte Huis lukte dat niet. En,
het is een beetje wat Jan Schaefer ooit zei. Is dit beleid of is er over nagedacht?
Precies. Bovendien gaat het hier natuurlijk om mensenlevens. Het gaat om het ultieme machtsmiddel wat een staat heeft. En dat is het sturen van mensen in gevaarlijke situaties. Ja, dan zou je toch op zijn minst verwachten dat er enig coherent beleid is.
Ja. Nou, komt over enige tijd minister Stef Blok of minister Ak Bijleveld weer bijeen met de collega's in de NAVO.
Ja.
Daar zit dan ook gewoon de Turkse collega bij. Hoe gaat zo'n ontmoeting dan zo'n eerste keer weer?
Ja, ik denk dat, dat er 3 dingen zullen gebeuren. Dat is de klassieke stapjes van diplomatieke beleefdheid. En er zal ongetwijfeld een groepsfoto komen enzovoort enzovoort. Het tweede zal zijn dat men zal besluiten om datgene te doen wat men de afgelopen jaren altijd al tegenover Turkije gedaan heeft. En dat is beleefde openbare kritiek uiten. Gevaarlijke situatie. Laten we het
en we hebben onze zorgen overgebracht.
Precies. En dan gaan we vervolgens over op de derde stap. Maar die gebeurt natuurlijk achter gesloten deuren. En aan de overlegtafel is dat de Turken flink de oren gewassen krijgen. Dat vooral de Grieken hun spreektijd zullen benutten. Omdat even en veel Oost-Europese landen dat ook zullen doen. Die natuurlijk totaal geen enkele belangstelling hebben in een escalatie in dat gebied. Zeker niet op de Balkan. Dat is het laatste wat je wil. En vervolgens, en dat zou dan misschien de 4e stap zijn, wordt dat ingebed in hogere strategie. Dus er moet wel een narratief naar buiten komen waar iedereen zich achter kan scharen. En dat zal ongetwijfeld zijn dat er vredesinitiatieven komen en dat er overlegd zal worden. En er moet een vervolgstap gezet worden. Het probleem bij de vervolgstap voor de NAVO op dit moment is dat de NAVO geen militaire opties heeft. Dus anders zou je nog wel kunnen zeggen van nou, de Polen zijn lastig. Oké, we kunnen schuiven met hulp. Of we kunnen bepaalde wapensystemen wel of niet leveren. Of we kunnen ze beloven wel of niet een militaire basis. Wat de Polen heel graag willen. Een militaire NAVO-basis op Pools grondgebied te stationeren. Die druk, die militaire druk, die materiële druk, die kunnen we niet uitoefenen. Tegenover kan de NAVO niet uitoefenen. Tegenover de Turken. Dus nou, als ik nu zou zeggen wie heeft op dit moment op het schaakveld het voordeel, dan zou ik op dit moment zeggen dat de Turken dat hebben. En dat de NAVO heel snel een goede verdedigende positie zal moeten gaan innemen.
In december wordt zelfs het 70-jarig bestaan van de NAVO officieel nog met een feestje gevierd. Ja. Leuk feestje zal het worden.
Dat wordt, nou, ik denk, ik hoorde verschillende lange termijn diplomaten bij de NAVO al zeggen, ja, so what's new? We zijn nu al 70 jaar bezig om crisissituaties. Hè? Denk aan de Franse toetreding, denk aan de Franse uittreding. Denk aan de hele discussie over nieuwe kernwapens. Denk aan de huidige discussie over het INF-verdrag. Denk aan de toelating van Oost-Europese landen die niet allemaal bleken te voldoen aan de normen die de NAVO stelt. Dus wil een gemiddelde NAVO-diplomaat die dan wat langer daar dienst doet, zal zeggen, ja, so what's new? Dit doen we gewoon elke dag. Dus ik denk dat dat wel intern allemaal wel mee zal vallen. Er zit een hoge mate van continuïteit in die organisatie. Het probleem zal veel meer zitten in de boodschap naar buiten toe. Een alliantie als de NAVO, een militaire alliantie, drijft eigenlijk op die gezamenlijke vijand. Nou, die is er dus niet meer. En als vervolgens individuele leden dan ook nog eens een keer lastig gaan doen, dan wordt dat verhaal van waarom hebben we deze alliantie. In de Koude Oorlog was dat allemaal niet zo ingewikkeld. Hele duidelijke militaire dreiging. Na de Koude Oorlog, dus de afgelopen 25 jaar, hebben we daar dat politieke verhaal opgeplakt. Hè. Dus ja, maar het is niet alleen een militaire organisatie, maar het is ook een politiek bondgenootschap. Het is een politiek-cultureel bondgenootschap. Het bevordert de democratie in de wereld. Ja, op dat aspect wordt het wel heel erg lastig om dat verhaal na 70 jaar goed vol te houden.
Maar het gekke is, de paradox is misschien dat in de tijd van de Koude Oorlog met de Rus als de vijand,
ja,
was er misschien wel meer stabiliteit in het beeld dan nu. Want nu is het allemaal veel meer hybride.
Zeker.
Het Midden-Oosten, de rol van Turkije, China op de achtergrond, die ook een steeds belangrijke rol in de wereld speelt.
Ja.
Amerika die zich een beetje terugtrekt uit Europa.
Zeker.
Het is allemaal niet eenvoudiger op geworden.
Zeker niet. En dat heeft ook, en je ziet ook wel een hele interessante interne reflex binnen de NAVO, denk ik. En ook wel, dat merk je denk ik ook wel in Nederland, ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en van Defensie, is dat men bijna driftig op zoek is naar een nieuwe vijand. En kijk bijvoorbeeld naar hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs het buitenlands beleid en de bestedingen daarvoor gerechtvaardigd heeft. Een fantastisch mooie Facebookpagina waarin een kaart staat van Europa en daaromheen een enorme, grappig genoeg bijna, op de islamitische halve maan lijkende cirkel met grote rode pijlen richting het Europese vasteland. Wat waren die pijlen? Dat is terrorisme, dat is de vluchtelingen. En dat zijn de Russen. En dan kijk je goed naar die kaart en dan denk je, jeetje, waar hebben we het eigenlijk over? Weet je wel, oké, duizenden vluchtelingen is een enorm probleem. Maar om dat nou af te beelden alsof het voortbestaan van Europa op het spel staat.
Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is impliciet misschien wel een oproep om toch tot een veel intensievere Europese defensiesamenwerking over te gaan.
Dat zeker. En dan zie je vervolgens bij Defensie dat ze zeggen, nou, is hartstikke goed plan. En dan weet je ook als een politicus dat zegt, dat je moet oppassen, want dan komt er een komma maar. En dat is dat ze bij Buitenlandse Zaken, en ik denk zeker bij Defensie, op dit moment niet zo heel veel zien in een Europees leger. En dat heeft er alles mee te maken dat ze dan zouden moeten samenwerken met een aantal strategische partners. Nou, de Britten die zijn sowieso wel heel erg onbetrouwbaar gebleken. Hoe ga je met hun überhaupt nog samenwerken? Maar ik denk dat ze vooral problemen zouden hebben met de Duitsers en met de Fransen. En dat klinkt heel tegenstrijdig, want we werken juist heel nauw samen met de Duitsers. Maar als je wilt kijken naar de Fransen en onze ervaring met Mali bijvoorbeeld de afgelopen jaren, dan zie je dat toch dat de Fransen eigenlijk gewoon hun eigen buitenlands beleid voeren. Oké, moeten we terreur gaan bestrijden in Afrika? Dan gaan we dat gewoon doen. En als jullie mee willen, vinden we dat allemaal fantastisch.
Ja, over Mali gesproken. Mm-hmm. Daar is een plan van minister Bijleveld om misschien toch weer daar een missie naartoe te sturen.
Ja.
Dan weten we natuurlijk in het vorige kabinet, Rutte 2, daar is zowel de minister van Defensie, Janine Hennis, als de commandant der strijdkracht Tom Middendorp afgetreden.
Ja.
Vanwege een ongeval met een mortiergranaat, waarbij 2 militairen overleden, 1 ernstig gewond raakte. Daar kwam een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar. En toen namen zij het besluit om te vertrekken.
Mm-hmm.
Er is ook heel veel twijfel geweest toen we daar nog uitgebreid zaten, uiteindelijk met iets van 450 mensen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld in 2016, Jelte Groen, de commandant van het korps commandotroepen, en de baas van het defensiehelikoptercommando, Gerard Paulet, die bepleitte toen al terugtrekking. Ze zeiden, we zijn hier bezig onder ons niveau. Wat doen we hier eigenlijk? En Reinoud Sterk, die daar ook geweest is en er een boek over geschreven heeft, die noemde het een poppenkast in de woestijn.
Ja.
En nu denken we dus weer erover om er naartoe te gaan.
Ja, ik denk dat hier, als je het samenvat, twee mechanismen spelen. Ten eerste, de afgelopen, pak een beet, 25 jaar, hebben we de krijgsmacht, bij gebrek aan beter zou je bijna kunnen zeggen, landsverdeling is niet meer zo belangrijk, hebben we de krijgsmacht omgebouwd tot wat ik wel als heel een beetje cru misschien noem, het uitzendbureau van buitenlandse zaken. Minister De Beek zei ooit, ja, wij zijn de moeren en de bouten van het buitenlandse beleid. Dat komt erop neer dat buitenlandse zaken zegt, ja, het zou heel goed zijn als Nederland overal ter wereld, zelfs Mali, om een voorbeeld te geven, Afghanistan, daar gaan we naartoe, naar de grote aanslagen van 2001. Het jaar daarvoor zie je eigenlijk dat niemand belangstelling heeft in Nederland voor Afghanistan. De begroting wordt zelfs enigszins gekort, de hulp aan Afghanistan. Een jaar later is Afghanistan zowat de allerbelangrijkste issue binnen de NAVO en ook voor het Nederlands buitenlands beleid. Dus het kan heel erg veranderen.
Maar het is toch ook wel logisch dat buitenlandse zaken redeneert. Wij moeten op verschillende plekken in de wereld actief zijn, ook om te laten zien aan onze bondgenoten.
Zeker.
Dat wij meedoen, omdat we niet alleen een belangrijke economie in de wereld zijn, maar we willen ook laten zien dat we op andere punten ons mannetje kunnen staan.
Ja, en niet alleen dat. Een argument wat in Nederland natuurlijk heel vaak gebruikt wordt, is dat het ook heel goed past bij Nederland. Ja, dus wij zijn het land van recht en vrede. Wij zijn het land van Den Haag. Wij zijn het land van de internationale gerechtshoven. Wij zijn het land wat een behoorlijk partijtje meeblaast in de VN. Een actieve diplomatieke dienst heeft wat dat betreft. En dan is de redenering dat dat dus zeg maar ook moreel en principieel een hele goede keuze is.
Laten we daar zo over verder praten. Mm-hmm. Maar even dat punt Mali. Hè, dat die plannen die er nu zijn. Dat gaat nu om enkele tientallen commando's of mariniers die daar gaan trainen, adviseren en assisteren.
Ja.
Dat is dus een overzichtelijke missie, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar is Mali nog wel de juiste plek voor Nederlanders om naartoe te gaan?
Ja, dat is een goede vraag. Omdat je dat eigenlijk bij elke missie wel kunt vragen. Waarom zou Mali belangrijker of minder belangrijk zijn dan Afghanistan bijvoorbeeld? Of Kosovo? Ja, bij Kosovo zou je nog kunnen redeneren, oké, dat is op de drempel van Europa. Daar hebben we inderdaad nog wel wat te zoeken. En dat valt nog wel te verkopen. Maar ik zeg altijd van, als je dit soort missies uitvoert, nog even los van de overkoepelende vraag van, hebben ze op de langere termijn zin? Want dat is natuurlijk een hele fundamentele discussie die ook in de wetenschap heel uitgebreid gevoerd wordt. Van, hebben militaire missies überhaupt een bijdrage bij statebuilding, bij het opbouwen van...
Ja, dat is bijvoorbeeld ook steeds de vraag bij Afghanistan, waar natuurlijk hele zware dingen gebeurd zijn en nog steeds gebeuren.
Ja.
Maar waarvan ook de angst is, zodra het Westen de rug heeft gekeerd, is de Taliban weer aan de macht.
Precies, en dat levert dan allerlei hele gevoelige vervolgvragen op. Namelijk dat je op een bepaald moment de vraag moet gaan stellen. Oké, laten we het maar weer even heel cru zeggen. Er zijn 25 Nederlandse doden gevallen in Afghanistan. En dat dan iemand op een bepaald moment de vraag stelt van, ja, en is dat dan de moeite waard geweest, die 25 doden? Heeft dat enig nut gehad? Dat zijn natuurlijk hele, hele gevoelige, hele principiële vragen. Dus spelen we dus eigenlijk een aantal dingen door elkaar. Dat is dat morele aspect van wat voor offer wil je daarvoor brengen. Dat is het puur historisch politiek. Proces heeft het nut.
Ja, nu komen we ook een beetje in de sfeer van het boek terecht.
Zeker.
Want we hebben een krijgsmacht. We vinden het, blijkt ook uit alle opinieonderzoeken, belangrijk dat die er is.
Ja.
Vroeger natuurlijk zeker in de Koude Oorlog, maar nog steeds wel. Alleen, als ik even het boek mag samenvatten, we weten als Nederland niet precies hoe we nou met die defensie en die krijgsmacht moeten omgaan.
Mm-hmm.
We zien ook nauwelijks mensen in uniform in het straatbeeld.
Ja.
Pas als er een crisis uitbreekt, dan zijn we ons ineens weer bewust van, oh ja, we hebben mensen en die kunnen we misschien wel naar dat crisisgebied toesturen.
Ja. Ja, klopt. We hebben eigenlijk tegenover onze krijgsmacht gezegd. Oké, dus die hele fundamentele, de drie taken van de krijgsmacht is binnenlands verdedigen tegen het buitenland en missies uitvoeren. Van die drie is eigenlijk de grondwettelijke taak het belangrijkste. Dat is het verdedigen van het vaderland en meehelpen met onze allianties.
Ja, we hebben twee grondwettelijke taken tegenwoordig. Hè? Want die andere is het bevorderen van de internationale rechtsorde.
Ja, bevorderen van de internationale rechtsorde. Nou ja, dat wordt een hele vage taak. Want wanneer bevorder je de internationale rechtsorde? Doe je dat door te overleggen of doe je dat met wapengeweld? Daar is de VN zelf natuurlijk ook nog helemaal niet uit wat de beste manier is om dat te doen. Maar er komt nog wel een interessant argument bij namens buitenlandse zaken ook. En dat ze zeggen, ja luister, je noemde het net zelf al een beetje. Het is dus ook een manier om politieke en diplomatieke invloed te verwerven. En dan voeg ik er nog eentje aan toe, op de langere termijn. Want wat is dan de redenering van buitenlandse zaken? Die zeggen, nou oké. We tonen aan dat we ons mannetje bijdragen, ons vrouw bijdragen. We stoppen daar wat geld in. En dat zal dus op de langere termijn ook niet alleen diplomatieke invloed en politieke invloed leveren, maar het geeft ons ook de kans om bijvoorbeeld nieuwe mensen op belangrijke posities binnen de NAVO en binnen de Europese Unie en vooral ook binnen de VN te krijgen.
Ja, we mogen weer een keer de Veiligheidsraad voorzitten. Krijgen misschien weer een keer een secretaris-generaal bij de NAVO, zoals Jan Joop Scheffer was.
Exact. En militairen zeggen dan natuurlijk al heel snel, nou, is dat nou een reden? Is dat dan de reden waarom, of een van de redenen waarom we dit soort missies uitvoeren? En ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen, dan zitten we ook weer een beetje op het terrein van die militaire identiteit, dat het spanningsveld tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Defensie eerder gegroeid is de afgelopen jaren nadat het kleiner is geworden. En dat is toch wel opvallend, omdat je juist nu zou zeggen, in deze tijd van bezuinigingen, dat die twee ministeries samen een gezamenlijk front gaan vormen.
Sterker nog, er is ooit wel eens, maar dan praat ik geloof ik alweer 15, 20 jaar geleden, een idee geweest om Defensie en Buitenlandse Zaken in hetzelfde gebouw te huisvesten.
Ja, dat is geen goed idee. Zeg ik dan onmiddellijk. Het zijn niet, even los van het feit dat het twee totaal verschillende bureaucratische culturen zijn, ik denk dat dat ook al een grote rol speelt. Maar het zijn natuurlijk ook twee ministeries dat, hoewel ze ongeveer op hetzelfde terrein van buitenlands beleid en veiligheidsbeleid zitten, eigenlijk twee totaal verschillende soorten taken hebben. Dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken natuurlijk voor het bredere beleid. En het ministerie van Defensie is toch wel een uitvoerend ministerie. Hoewel ze de afgelopen jaren ook met die missies natuurlijk wel heel nadrukkelijk proberen om ook een klein beetje dat weg te snoepen bij buitenlandse zaken en ook zelf veel aan beleid te doen. Je ziet het in al die discussies over, ook de maatschappelijke discussies die we de afgelopen jaren gevoerd hebben over, ja, waar hebben we dan de krijgsmacht voor? Ja,
maar ook in de zin dat er op Defensie meer gedacht wordt van, wat kunnen wij in de komende jaren voorstellen aan onze politieke leiding om te gaan doen, en we wachten niet tot buitenlandse zaken met een plan komt.
Ja, vroeger had je, dat noemde dan al heel mooi de dreigingsgerelateerde begroting. Dus dan zeiden we gewoon, nou, de Russen hebben 20 divisies, bij wijze van spreken in ons vak. Dus wij moeten er minstens 6 divisies tegenover kunnen zetten en dat kost zoveel. Dat was dreigingsgerelateerde begroting. Tegenwoordig hebben we natuurlijk veel meer een begroting die afgestemd is op onze politieke doeleinden. Ja, wat willen we daarmee? Zoals het zo mooi heet, capaciteitengerelateerde planning. Dus we kijken wat we hebben en hoeveel missies kunnen we daarmee draaien. En letterlijk werden er staatjes gemaakt, statistiekjes gemaakt van, nou, je hebt 1 bataljon nodig, dat is 600 man. Dan heb je nog wat luchtsteun nodig, wat artillerie. Dat is 1100 man, dat sturen we naar Uruzgan, dat kunnen we sturen. En de vraag van, ja, maar is 1100 man nou precies wat we nodig hebben in Uruzgan? Dat was als het ware een vraag die op de tweede plek kwam.
Vandaar dat we soms ook denken aan slechts enkele tientallen voor een bepaalde missie.
Ja, wat militairen nog wel eens stoort, denk ik, is dat buitenlandse zaken, overigens heel begrijpelijk, vaak ook wel denkt in termen van diplomatieke symboliek. Ja, dus je hebt een fantastisch incident een aantal jaren geleden gehad, waarbij de Amerikanen voor de tweede keer Irak aanvielen. Hè, in 2003 was dat. En de Amerikanen vonden eigenlijk dat wij niet symbolisch genoeg bijdroegen aan die missie. Ik herinner me nog dat premier Balkenende zei van, nou ja, er is geen maatschappelijke steun voor, dus we geven geen, we geven wel politieke steun aan die inval, maar geen militaire steun. Amerikanen woedend, boos.
Politieke steun, maar geen militaire steun was ook het hoofdpunt bij de inval. Daar waren heel veel Europese landen waren daar niet van gediend. En Nederland die ging eigenlijk nog best ver door in ieder geval wel politieke steun uit te spreken.
Ja, we zaten eigenlijk nog wel boven het gemiddelde, zou je bijna kunnen zeggen. Maar de Amerikanen wilden natuurlijk nog veel zichtbaarder steun. Die wilden echt liefst een militaire eenheid. Schepen is dan eigenlijk al niet meer genoeg. Je wil echt een eenheid op de grond hebben. Er is weer zo'n hele vrederegel die zegt van, ja, mensen moeten sneuvelen en dan doe je echt mee. Dat wordt nooit uitgesproken, maar dat wordt dan nog wel eens gedacht. En in dit geval was er een Nederlandse verbindingsofficier, die zat toch al in dat gebied. De Amerikaanse generaal zegt, nou, we hebben een persconferentie, we hebben een onze alliantie, ik zal u onze alliantie
voorstellen. En er bleek ook een Nederlander bij te staan.
En er bleek opeens, werd er een Nederlander tegen wie gezegd werd van, ja, goh, zou het niet leuk zijn dat je een keer een persconferentie meemaakt? En die wordt vervolgens op het podium gezet en wordt voorgesteld als onze vertegenwoordiger van de alliantie uit Nederland. Dus het geeft wel aan hoe sterk de druk is voor een klein land als Nederland. En als die druk dan komt van de grote bondgenoten, Amerika natuurlijk vooral, moet je wel bijzonder sterk in je schoenen staan om daar tegen in te gaan. Dat is de boodschap eigenlijk.
Ja, dus dat kan ook nu een reden zijn om in Mali wel weer een bijdrage te leveren.
Ik ga er geen krat bier op inzetten, maar ik durf de voorspelling wel aan dat de kans heel erg groot is dat we dat gaan doen. En dat komt eigenlijk. Ten eerste sluit het redelijk goed aan bij wat op dit moment gebeurt in de militaire organisatie. Namelijk dat onze speciale eenheden, want dat zijn het in dit geval, ook opgeleid worden om andere mensen op te leiden. Dat doen ze al wel een tijdje, maar dat is een van hun specialisaties. Dus,
ja, dat is ook wat we doen in Afghanistan.
Precies, ja. Qua takenpakket zou het allemaal heel goed kunnen. Het is ook een kleine hoeveelheid. Het zal waarschijnlijk niet zo heel erg lang gaan duren, die missie. Het is niet heel erg duur. En ik denk dat ze bij Defensie dan ook zullen zeggen, nou ja, okay, daar kunnen we wel mee leven. Dat sluit redelijk aan bij wat wij toch al wel doen. Het wordt een probleem. En dat zal wel interessant zijn voor de komende 2 jaar. Stel dat er bijvoorbeeld in Syrië een wat grotere vredesmacht zou komen. Om de partijen uit elkaar te houden. Dat laatste stukje Syrisch grondgebied. En de NAVO gaat daar aan meedoen. Stel dat dat zou gebeuren. En de NAVO vraagt aan ons, stuur maar weer eens een wat grotere eenheid. Ja, een beetje à la Oeguzgan of à la Mali, van een paar honderd man. Ja, dan heeft Defensie dus wel weer een heel fundamenteel probleem. Want dan zal waarschijnlijk Buitenlandse Zaken zeggen, tuurlijk, we willen wel meespelen, kunnen we weer overleggen binnen de VN. En draaien we ons partijtje mee aan de onderhandelingstafel.
Worden alle deuren weer voor ons open. Precies.
En dan kunnen we er een jaar mee door, zeg maar. 2 jaar diplomatiek voordeel mee door. Maar dat de militaire organisatie zegt, ja, maar nou hebben we de afgelopen jaren al een aantal keren vastgesteld dat de defensieorganisatie helemaal door zijn hoeven gezakt is. Hè. Het is echt helemaal uitgeput geraakt. Het materieel is in slechte toestand. Er zijn enorme personeelstekorten. Niet een paar honderd, maar vele duizenden en vaak op hele cruciale functies. Een groot gedeelte van de krijgsmacht moet weer opnieuw uitgerust en geoefend worden. En daar heb je nog wel een jaar of 2 voor nodig. Zou mijn algemene indruk zijn. Ja. Als nou precies weer in die periode we een hele grote missie gaan draaien in het buitenland, dan krijgen we hetzelfde probleem wat we 4 jaar geleden hadden.
En ja, wat hier wel heel interessant is, toen minister Hennis en commandant de strijdkracht Tom Middendorp afgetreden waren, toen werd Middendorp opgevolgd door Rob Bauer.
Ja.
En die zei bij zijn aantreden al, dat was heel opmerkelijk, want dat hoor je eigenlijk nooit iemand op dat niveau op zo'n moment zeggen. Hij kondigde eigenlijk al aan, ik zal nadrukkelijk nee zeggen als mij een missie wordt voorgesteld waarvan ik weet dat we die eigenlijk niet kunnen uitvoeren.
Ja.
Terwijl de traditie is toch eigenlijk, en ja, dat hoort ook zo in een democratie, dat het militaire apparaat uitvoert wat de politiek besluit.
Ja, en daar zie je wel een interessante ontwikkeling. En volgens mij is dat ook een goede ontwikkeling. En zegt het ook iets over de volwassenheid van een democratie. Klinkt misschien heel oogdravend, maar ik denk wel dat het relevant is. De politiek-militaire verhoudingen zijn altijd gespannen. Ik bedoel, de militairen vinden altijd dat ze veel te weinig geld krijgen. De militairen vinden altijd dat de dreiging veel groter is dan de burgers denken dat die is. Dus die zijn voortdurend bezig om dat politieke speelveld een klein beetje te bespelen. Maar dat lukt ze vaak niet heel erg goed.
Nee, en dan vaak nog een onderlinge strijd tussen de krijgsmacht delen om
helemaal waar, ja,
voor zichzelf meer te krijgen.
Ja, we hebben een soort verdeelsleutel nog steeds. Hè, dat de landmacht krijgt ongeveer 2, de marine 1 en de luchtmacht ook 1. Die verdeelsleutel is een beetje veranderd ook, omdat de marechaussee er weer wat meer geld bij krijgt. Maar dat is ongeveer nog steeds wel. Ik zeg af en toe wel eens, er wordt op het slagveld vaak minder hard gevochten dan hier in de ministeries tussen de krijgsmacht delen onderling. Want het gaat nogal ergens over. Hè. Het gaat over de Joint Strike Fighter, de F-35. Het gaat over onderzeeboten, nu de hele discussie weer. Het gaat over miljardenorders. Dus er staat ook nog wel op het spel. En dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Die krijgsmachtdelen denken op de lange termijn. Hè, die willen toch vooral wel gevechtsvliegtuigen hebben, omdat ze dan weten dat ze over 30, 40 jaar dat nog steeds hebben. Ja.
Maar goed,
dat is allemaal heel begrijpelijk.
Te weinig personeel en ook te weinig middelen. Er wordt straks misschien weer zo'n vraag gesteld.
Ja.
Doe mee. Buitenlandse Zaken is tamelijk enthousiast.
Ja.
Defensie wil er ook al over denken, maar dan zegt de commandant de strijdkrachten, ik zou het toch maar niet doen, mevrouw Bijleveld.
Nou, dan denk ik dat in een volwassen democratie, en laat dat dan de belangrijkste les zijn die we de afgelopen 25 jaar geleerd hebben in onze politiek-militaire verhoudingen, dan zou ik toch wel heel erg de minister adviseren om daar heel erg goed naar te luisteren. Ik snap wel dat die discussie niet altijd in de openbaarheid kan plaatsvinden tussen de commandant en de minister. De minister is politiek verantwoordelijk en zal het laatste woord hebben. Zo werkt dat in een volwassen democratie nu eenmaal. Maar ik zeg altijd van ja, de krijgsmacht is geen volksgezondheid. De krijgsmacht is geen snelwegen bouwen. De krijgsmacht gaat uiteindelijk, wat we dan zo noemen, dat ultieme offer. Dat je dus grote groepen, jonge mensen, burgers van je land in levensgevaar brengt. En bovendien, en ook dat klinkt weer heel erg rechtstreeks, dat weet ik wel, het recht geeft om te doden. Er is geen ander apparaat binnen de krijgsmacht dat, zoals de Amerikaanse mooi noemen, een license to kill heeft.
Of ja, en toch is dat is eigenlijk ook een beetje de kern van uw boek. Want als het gaat over wat Nederland in de wereld doet of kan doen, Dan horen we hier in het parlement vaak ministers praten over een wederopbouwmissie.
Ja.
Maar militairen die zeggen onder elkaar vaak, ja, maar het is toch eigenlijk gewoon een vechtmissie wat wij
tuurlijk,
gaan doen.
Tuurlijk. De term wederopbouwmissie, wat wij eigenlijk gedaan hebben de afgelopen 25 jaar, is dat we op zoek zijn gegaan naar nieuwe taken. Dat waren dan vaak wat we dan voor het gemak maar even vredesoperaties noemen, dus niet gevechtsoperaties. En langzaam maar zeker merkte toen we daaraan gingen deelnemen, of het nou was in Joegoslavië op de Balkan, of het was in Afghanistan, is dat daar ook wel degelijk vechtwerk bij komt kijken. Je kunt niet alleen maar een burgerlijke wederopbouwmissie hebben. Maar dat kan gewoon niet. Dat zou heel mooi zijn, maar de lokale partijen willen dat vaak helemaal niet. En dus heb je een mate van militaire dwang nodig. Iets wat de Amerikanen over het algemeen beter begrijpen. Los van het resultaat, maar dat is wat anders. Beter begrijpen. De Britten begrijpen dat ook wel iets beter, denk ik. Maar wij zijn natuurlijk heel erg geneigd om die beroemde uitspraak te volgen. Het moet zo militair als noodzakelijk zijn, maar zo burgerlijk als mogelijk.
Is dat wat ze de Dutch approach noemen?
Precies. En dat is iets, als we dat in het buitenland proberen uit te leggen, wat veel landen niet zo heel erg goed begrijpen. Dat is dat je militairen naar een gebied toestuurt met als belangrijkste wapen hun diplomatieke vaardigheden. De soldier diplomats, zoals de Amerikanen zeggen. Als er dan één les is die we geleerd hebben de afgelopen jaren. En dat is die beroemde discussie inderdaad van wederopbouwmissie of vechtmissie in Oeruzgan geworden. 2006-2010. Is dat militairen de neiging hebben om dat dan af te ronden naar de militaire operatie. Dus af te ronden richting de gevechtsoperaties. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Want ik geef je een heel simpel voorbeeld. Er komt een diplomaat bij de militairen. En die zegt, je moet daar een waterput gaan slaan. Ja, zegt de militair, maar los van het feit heb ik daar de mankracht voor. Het is wel een gevaarlijk gebied. Dus ik zou graag wel even een paar dagen tijd hebben om dat goed voor te bereiden en mijn mannen goed de boel te laten verkennen. Ja, zegt de diplomaat, maar het moet morgen gebeuren. En daar zie je al op een heel klein stukje, dat heel klein terreintje, dat spanningsveld tussen politiek en militair. Wat ik af en toe wel eens zou willen, en dat geldt ook dus voor de commandant de strijdkracht op het hoogste niveau, is dat er wat beter naar die militairen geluisterd wordt. En dat er gewoon gezegd wordt van, ja, luister eens, het is heel verleidelijk om op korte termijn met militairen hele zichtbare dingen te doen. Maar wat is het lange termijn effect? En ik denk dat Bauer tijdens die toespraak, toen hij zijn functie aanvaarde, daarop gehint heeft. En wat ik ook wel heel erg interessant vind, dat heel voorzichtig heeft gedaan. Dus hij heeft gewoon niet gezegd van, ik sla hier op de lessenaar. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, die militaire cultuur hebben we niet. En die past ook niet in een moderne democratie. Maar ik vond het wel heel interessant dat na 25 jaar dit soort missies er eindelijk eens een keer commandant de strijdkracht is die er op zijn minst op hint. Dat vond ik al wel een hele stap.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Het beeld in Nederland van het militair apparaat is vaak een beetje een knullig beeld.
Hmm.
U haalt in uw boek een cover aan van HP De Tijd uit 1995. De titel was Te lief voor oorlog. En daar zag je een foto van Srebrenica en dan vooral het moment vlak daarna, toen het glas werd geheven, omdat de meeste mensen toch veilig thuis waren gekomen. Althans, de Nederlanders.
Mm-hmm.
Langharige soldaten uit de jaren 80, het gebroken geweertje. En vlak voor de Tweede Wereldoorlog, aan het begin daarvan, het korps wielrijders dat de vijand tegemoet reed.
Ja.
Dat is een beetje het beeld vaak.
Ja, al bellend de vijand tegemoet reed. Nee, klopt inderdaad. Wat je ziet in Nederland is dat we, en dat geldt wel voor meer landen denk ik, als je naar de breedheid van de militaire cultuur kijkt, daar plak je ook een militaire cultuur op. Dat is cultuur, dat is zelfs waar de beeldvorming die je hebt van je militair apparaat. Ik geef in het boek het voorbeeld van de Meningpoort in Ieper, ik zeg even uit mijn hoofd 70.000 of zo, inscripties zijn van gevallen die nooit gevonden zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Soldaat van de Britse gemene pest. En dan sta je onder en dan kijk je om je heen en dan denk je, ja, je hoeft eigenlijk al niet meer te bewijzen wat de militaire cultuur is, want ik zie hem gewoon. Ja. Ik zie hem voor me. En ik hoor,
wordt elke dag de last post geblazen.
Precies, om 8 uur staat het verkeer stil en wordt de last post geblazen als een eerbetoon en iedereen is stil en iedereen gaat met kippenvel naar huis. Die militaire cultuur hoef je verder niet meer te illustreren, die is er gewoon. In een land als Nederland is dat wat moeilijker. Omdat we natuurlijk, ja, zoals een collega uit Israël, Martin van Kreeveld, wel eens zei van ja, als je een goede militaire cultuur wil hebben, een geloofwaardige militaire cultuur wil hebben, moet je af en toe ook wel eens een keer flink vechten. En als het nodig is, ook een keer flink sneuvelen. Hij zegt het wat provocerend, maar er zit natuurlijk wel, heeft hij ergens wel een punt. En dat hebben wij natuurlijk de afgelopen anderhalf, twee eeuw niet meer echt aan de lijve ondervonden.
Nee, het gekke is dat daarvoor was Nederland een wereldnatie,
ja,
die de zeeën overvoer.
Ja.
Koopmannen en kapers, zou je ook,
ja,
wat cynisch kunnen zeggen.
Ja.
Maar daar werden enorme slagen gevoerd.
Ja.
En de helden van toen, mensen als Michiel de Ruiter, Koen Piet Hein en zo, die werden ook gebruikt bij de opbouw toen van het nationale zelfbeeld. Maar dan spreken we inderdaad eeuwen geleden.
Precies. En wat we eigenlijk, pak een beetje sinds 1815, het ontstaan van, het moderne Nederlandse koninkrijk, zie je dat er ergens wel gesneuveld wordt, maar dat is dan in de koloniën. En dat sneuvelen gebeurt overigens vooral door de tegenstander. Die verhoudingen liggen ongelooflijk scheef wat dat betreft. Maar er wordt wel gevochten. En er wordt vaak stevig gevochten. En er wordt vaak heel vreed gevochten. Geef ik in het boek wat voorbeelden van. Maar dat is iets waarvan het vaderland in Europa dan zegt van ja, maar daar gaan we het niet al te zeer over hebben. Oké, dat is een beetje cru. Maar ja, dat is onze kolonie. Indië verloren, rampzoet geboren.
Ja, de historicus Piet de Rooij die heeft daarover gezegd. Nederland was machtig, maar dan voorbij de Evenaar. En zedelijk binnen de landsgrens.
Precies. Ja, we hadden overal het opgeheven vingertje. Behalve naar onze eigen militairen in de koloniën, zeg maar. Wat ik fascinerend vind bijvoorbeeld is dat de decolonisatiestrijd 45-49... Hè, waar nu opnieuw veel discussie over is. En die oorspronkelijk bekend stond als de twee politionele acties. Intussen ook niet meer politionele acties eigenlijk genoemd mag worden. Hè, omdat we daar een ander moreel kader overheen aan het leggen zijn. In zo'n cultuur is het ongelooflijk lastig voor het militaire apparaat om die militaire cultuur naar buiten te brengen. En ja, ik vat het in mijn boek een beetje samen door te zeggen, we creëren helden en we creëren helden om naar behoefte. Dus op het moment dat er helden nodig zijn, dat is dan vooral in de loop van de 19e eeuw bijvoorbeeld, hè, als die moderne koninkrijk vaderlandsliefde nodig heeft, dan gebeurt dat. Is het een periode waarin deugdzaamheid voorop moet staan? Ja, dan zie je opeens dat de ruiter een hele deugdzame vader wordt. He, die door de rangen omhoog heeft geklommen. En die volkomen loyaal is aan het Nederlandse koninkrijk. En zo zie je eigenlijk elke keer weer opnieuw. Dat als we dan toch heldendom en helden creëren. Dat we dan vooral doen op basis van de behoeften van die tijd.
Minister-president Den Uyl die heeft in 1976 afstand genomen van het idee om de 300ste sterfdag van de ruiter officieel te herdenken.
Als goed sociaal-democraat vond hij dat maar kolonialistische vreedheid. En heeft dat inderdaad niet gedaan. Nou, ik noemde net al even de discussie over die politionele acties. Iedereen weet, er loopt op dit moment een groot debat. Er lopen ook grote onderzoeken over de periode 1945-1949. De onafhankelijkheid van Indonesië en de strijd daar. En ik kan je nu al wel voorspellen dat alle clichés die we in het verleden gebruikt hebben voor die oorlog allemaal weer terug zullen komen. Is dat erg? Is die ritmiek die erin zit, zeg maar, die steeds weer herhaling, is dat erg? Nou, ik denk wel dat het een kenmerk is van de Nederlandse militaire identiteit, dat we steeds wel ongeveer dezelfde discussies herhalen.
In Indië was sprake van structureel en buitensporig geweld, zegt ja, historicus Gert Oost-Indië.
Ja, en je kunt je voorstellen, als dat kan niet geaccepteerd worden door de betrokkenen. Dus degene die daar gevochten hebben, zeker de dienstplichtigen natuurlijk, die ook zeggen, ja, wij werden ook maar gestuurd. Dat is een politieke opdracht. En ik vergelijk dat in het boek ook wel een beetje met Srebrenica bijvoorbeeld. Hè, waarbij de militairen die daar in 1995 de val van de VN-enclave Srebrenica meemaakten in Bosnië-Herzegovina. Zeggen, ja, wij voerden eigenlijk alleen maar een politieke opdracht uit. En die politieke opdracht, en dat heeft de minister Hennis later zelf ook erkend, was bij voorbaat al onmogelijk uit te voeren.
Daar had dus op dat moment een Rob Bauer moeten opstaan. Dit gaan we
precies
niet doen.
Nou, het is natuurlijk de ultieme belediging van een politiek apparaat. Hè? Dat je tegen het politieke apparaat zegt, jullie hebben de burgers van dit land op een vooraf al bekende onmogelijke opdracht gestuurd. En dat doet toch een beetje denken aan de lions led by donkeys uit de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dat de generaals,
ja, en de ezels waren. Op het Binnenhof, mensen als Voorhoeven, maar eigenlijk van alle partijen, die wezen weer heel erg naar de Verenigde Naties en de Fransen en ja, de andere betrokkenen.
Ja, precies. Nou, als je kijkt naar de literatuur of de boeken die minister Voorhoeven geschreven heeft bijvoorbeeld, dan is dat toch heel erg van ja, de Fransen en Amerikanen hadden vooraf al besloten, dus voor 1995 al, dat Srebrenica mocht vallen, want dat zou het slagveld stuk overzichtelijker maken. De enclave werd nu gegijzeld de Bosnische Serviërs door Mladic en Karadzic. En de val van de enclave kwam ons eigenlijk wel heel goed uit. Dat is een beetje zijn theorie geworden. Los van de vraag of dat zullen we waarschijnlijk nooit helemaal achterkomen of dat geklopt heeft. Maar onze hele verwerking herwerking van Srebrenica, maar dat geldt denk ik ook voor de meidagen 1940, hè, die ook een beetje in een clichébeeld terecht zijn komen, geldt ook voor de discussie over de decolonisatieoorlog, wordt dan heel erg clichématig, zou je bijna kunnen zeggen. Het gaat heel erg over de twee partijen, waarvan de ene partij zegt, de militairen zijn, wij zijn gepakt. We zijn misbruikt, zou je kunnen zeggen. En de politiek die zegt van ja, dat is wel een beetje zo. Maar, dus kan natuurlijk niet zo zijn dat de politiek nu collectief op zich op de grond werpt. En zegt van goh, wat zijn we toen allemaal heel erg dom geweest.
Nee.
Die twee partijen komen nooit samen. Dat kan ik je nu al voorspellen. Dat Indië-debat wat nu gaat spelen. En waarvan Geerst ook Indië heel terecht zegt van ja, is eigenlijk een vraagstuk van structureel geweld. Dat gaat geen keihard antwoord opleveren. Dat gaat geen ja of nee opleveren.
Het punt is natuurlijk, als je met de ogen van nu kijkt, dan zijn er inderdaad dingen gebeurd waar de honden geen brood van lusten.
Mm-hmm.
We weten bijvoorbeeld ook dat een jonge Colijn, de latere minister-president, die heeft ook nog opdracht gegeven en erbij gestaan toen er vrouwen en kinderen, weet ik niet, maar in ieder geval vrouwen vermoord werden.
Zeker, ja.
Dat kunnen wij nu eigenlijk. Dat past niet meer in ons denkraam.
Ik denk dat waar je daarop duidt is misschien wel het belangrijkste probleem waarmee die mensen in Nederland worstelen die wel vinden dat Nederland een militaire cultuur heeft en een militaire traditie heeft. En dan wijs je inderdaad al heel snel op een staatse leger, hè, van de Republiek, wat onder prins Maurits een voorbeeld was voor de rest van Europa met de befaamde contramars.
Ja, zowel de landmacht als de zeemacht was toen
wereldleidend,
state
ja.
of art.
State of the art, zouden we tegenwoordig zeggen. Uit heel Europa kwamen mensen kijken. Hoe deed dat staatse leger dat toch? We hebben een van de eerste uitvinders van de onderzeeboot. Dat zijn wij geweest. Weet je wel. We hebben allerlei militaire innovaties doorgevoerd. Er zijn heel veel gevallen bekend. Vaak ook trouwens in buitenlandse krijgsdienst. Waarbij Nederland zich uitstekend weren. Iedereen kent wel de schoolplaat van de Berezina-rivier. Waarin de Nederlandse genisten de brug slaan. Waardoor Napoleon kan ontsnappen uit de Russische veldtocht. Dus ik bedoel, voorbeelden genoeg van Nederlanders die uitstekend kunnen vechten. En die worden dan ook vaak aangehaald. Zie je wel, we hebben wel een militaire cultuur, we hebben wel een militaire traditie. Het grootste probleem waar die school, als ik dat zo mag noemen, die richting op dit moment mee worstelt, de afgelopen 30, 40 jaar, is dat we heel veel van die dingen, en dat duid je heel terecht op, in een moreel kader zijn gaan zien. En steeds meer in het kader van mensenrechten zijn gaan zien. Nu wordt, als je kijkt naar heel veel historici die nu schrijven over de periode 1945-1949, dan wordt het toch veroordeeld. Dat is veroordelende literatuur. Dat is literatuur die eigenlijk zegt dat er heel erg veel oorlogsmisdaden gepleegd. De Nederlandse rechter heeft onlangs besloten dat dat niet mag verjaren, omdat de gebeurtenissen die in 1945-1949 zo ernstig zijn, dat ze nog steeds juridisch vervolgd moeten kunnen worden. Ja, dat maakt het natuurlijk voor die school die zegt, goh, wat kunnen wij toch eigenlijk ook wel goed vechten? Behoorlijk lastig om dat te verkopen op dat ene argument dat het ook moreel goed was.
Ja, maar het lijkt me ook lastig voor een militair die op missie is, ook nu.
Mm-hmm.
Waar het Nederlandse idee toch vaak ook een beetje is dat je een soort algemeen bevel krijgt en dat je dat dan heel erg zelf ter plekke underground kunt invullen.
Ja.
Ja, als je daarbij kan bedenken dat je misschien later wel voor de rechter komt te staan.
Ja.
Ja, hoe handel je dan?
Ja, dat is fascinerend. Ik noem dat in het boek ritueel vechten. En dat is eigenlijk, je staat tegenover een tegenstander, rebellen, Taliban in Afghanistan. En die vechten eigenlijk, laat ik het toch maar weer zo noemen, primitief. Ja, dat zijn primitieve tegenstanders. Ze zijn in het echt natuurlijk heel slim en ze weten natuurlijk wel degelijk wat ze doen heel vaak. Maar wij vinden ze toch wel een beetje onbeschaafd, om het zo maar eens te zeggen. Zij doen dingen die wij als Nederlandse militairen nooit zouden doen. Dat geldt voor Mali en dat geldt voor heel veel inzetgebieden, zeker het Midden-Oosten, als we daar weer terecht zouden komen, geldt dat natuurlijk ook. Dus militairen zeggen, luister eens, als jullie willen dat wij in deze omgeving vechten, in deze middeleeuwse, hele primitieve omgeving vechten, dan moet je ons wel een zekere vrijheid van handelen geven, om het zomaar eens in de jargon te zeggen. Want als je ons voortdurend bindt aan allerlei regels, geweldsregels, de rules of engagement, die eigenlijk zeggen van ja, ik mag niet als eerst schieten. Als er een aanval is, moet ik eerst heel goed inlichtingen vergaren en dan mag ik pas wat doen.
Ja.
Dan,
de Tweede Kamer heeft op een gegeven moment bij een politiemissie gezegd,
ja.
Het is niet de bedoeling dat je allerlei militairachtige dingen gaat doen. Het moet wel politietaak blijven.
Precies.
Wel in zo'n omgeving. Kun je dat helemaal niet beloven?
Nee, natuurlijk, militairen zeggen dat natuurlijk al heel snel. En dat gold in Oeruzgan tot 2010. Maar dat geldt denk ik ook in Mali. Je noemde net al het voorbeeld van de commando's die eigenlijk zeggen, ja, maar wij doen hier werk wat zo ver onder onze capaciteiten ligt. Dat op een bepaald moment de militairen zeggen van, ja, luister eens, als jullie van onze vragen als politiek dat wij bepaalde militaire doelen bereiken, hè, dus dat het over een jaar beter is en veiliger is hier dan een jaar geleden, dan moet je ons daarvoor ook wel niet alleen de middelen geven en de mankracht geven, want uiteindelijk 1000 man in een provincie als Oeruzgan ter grootte van Utrecht en Gelderland samen, dat is niet zo heel veel, hè, zo gemiddeld 50 tot 100 man patrouilleren in het gebied. Een gebied zo groot als Utrecht en Gelderland heb je niet echt onder controle. Dat ga je ook nooit lukken. Dus de militairen zeggen aan de ene kant van ja, jullie roepen voortdurend dat het een belangrijke missie is. En dat het heel belangrijk is dat Nederlands bijdragen aan de democratie en wederopbouw in de wereld. En we krijgen vervolgens de middelen niet en de vrijheid niet om dat uit te voeren. Dat is het klassieke spanningsveld van de militair en de politiek.
Ja, toen Srebrenica, laten we zeggen, een sof was geworden. Mm-hmm. Toen wilde Nederland heel snel weer dat goed maken met nieuwe missies.
Ja.
Toen zijn we in Uruzgan terechtgekomen. Op een gegeven moment heeft daar een bloedige strijd zich afgespeeld rond Chora, waar het Nederlands militair heel goed militair werk hebben gedaan.
Ja.
Daar werd op een gegeven moment, dat las ik in uw boek, dat wist ik niet, de stotersvlag gehesen toen de zaak afgerond was.
Ja.
Wat is dat voor vlag?
Ja, de stotersvlag is de vlag van het 13e bataljon Luchtmobiel, zoals het dan zo mooi heet. En dat is hetzelfde bataljon van Tom Karremans wat in Srebrenica gezeten heeft in 1995. Dus diezelfde eenheid, natuurlijk wel een aantal jaren later, maar er zaten zelfs nog wel een aantal militairen in Oeruzgan die ook in Srebrenica gezeten hadden qua continuïteit. En de stotersvlag was het hijsen van de stotersvlag. Dat is een beetje de verstoffelijking van de eenheid, zou je kunnen zeggen. Dat is, de vlag wordt gehesen en iedereen salueert en dat is het dan. En het hijsen van die vlag boven het kamp wat we hadden toen in Chora was eigenlijk een soort symbolische daad. Zo van ja, nu wordt er stand gehouden. Hè? 1995, Srebrenica, dat is nu achter de rug. Hier gaan we stand houden, ook al is het tegenover een overmacht. En ook binnen de eenheid was de boodschap overduidelijk. Het moest wel voorzichtig gebracht worden natuurlijk, want Srebrenica mag niet te veel in herinnering.
Het is niet in het journaal geweest, denk ik, dat speciaal die vlag werd gegeven.
Nee, precies. En dat heeft denk ik ook wel te maken met dat het meer een signaal was binnen de eenheid zelf en binnen de defensieorganisatie zelf. Dat we nu wel heel voorzichtig konden fluisteren, ook richting buitenlandse zaken en ook richting de Nederlandse bevolking. Kijk, nu hebben we wel stand gehouden. In de publicaties, de onderdeelsbladen en de magazines vond je dat ook wel heel voorzichtig terug. Het mocht natuurlijk niet al te veel als iets heel krijgshaftig gepresenteerd worden. Het mocht niet de voorpagina dik van alle landelijke kranten komen. Het mocht niet de opening van het journaal zijn.
Was er angst dat er bijvoorbeeld kamervragen zouden kunnen worden gesteld?
Ja, en later is er natuurlijk ook nog wel wat hijs ontstaan rond deze missie. Er zijn inderdaad kamervragen gesteld naar aanleiding van de beschietingen die tijdens die slag om Chora plaatsvinden. Zwaar geschut wordt er op de Taliban doelen gevuurd. Zijn mogelijk ook burgers bij om het leven gekomen. En wat ik dan weer fascinerend vond, is dan heb je dus inderdaad een glansrijke militaire actie. Hè? Zo werd het dan in ieder geval wel gepresenteerd. En vervolgens zitten we bijna naadloos weer in de morele discussie. Ja, de morele discussie over de vraag die ook voor de rechter wordt uitgevochten. Van ja, maar er is ook met zware granaten geschoten tijdens die operatie. Zijn mogelijk burgers geraakt. En de militairen denken dan natuurlijk, ja, amhoela, het is oorlog. We doen ons best om niet grootschalig op burgers te schieten. Maar er zal een moment komen waarop er een misser is of er een afzwaaier is. Het kan gewoon gebeuren. Als we vervolgens alles wat wij daar doen onder het vergrootglas van de rechter moeten brengen of onder het vergrootglas van onze juridische regels, ja, wat wil je dan nog van ons? Dan kunnen we toch niet meer vechten? Chora is voor mij, net zozeer als Srebrenica, weer een voorbeeld van dat spanningsveld tussen politiek en militair.
Ja, overigens als journalist was ik natuurlijk ooggetuige, maar dan vanuit Den Haag, van wat in Srebrenica gebeurde. Ik was ook in de bunker hier toen bepaalde verklaringen werden gegeven.
Ja.
Ik werd ook bij Buitenlandse Zaken Defensie geroepen als journalist om over Chora te horen toen. En toen dacht ik, zo, dit is er heftig aan toegegaan. En, maar ik dacht ook, wel interessant dat Nederland dit doet en blijkbaar ook zo'n missie op zo'n manier kan volbrengen.
Ja.
Dat Nederland tegen de taak is opgewassen.
Nou, laten we het woord maar gebruiken, rehabilitatie. In zekere zin was Chora 2007 een rehabilitatie wat voor in 1995 gebeurd was in Srebrenica. Want ja, je noemde net al wat beelden, hè? Dus dat glasdrinken van Oost Karamans met generaal Mladic. De hossende militairen toen ze terugkwamen in Zagreb. De gedachte van nou, onze jongens zijn er goed uitgekomen, terwijl de eerste berichten over de genocide al naar buiten begonnen te komen. Dat is natuurlijk een moreel gevecht wat je altijd verliest. Ik bedoel, ook in het buitenland is daar keiharde kritiek in de media opgegeven. Hè? Oh, het land van Anne Frank, maar wel dansen op de lijken, zoals een van de Britse journalisten schreef. Chora is een, en dat heeft de bataljonscommandant denk ik ook heel bewust, de lokale commandant ook heel bewust zo gedacht, denk ik. Even los van het vragen van dat inderdaad de vlag, de stotersvlag ook gehezen. Hier stond de reputatie van een complete eenheid op het spel. En de reputatie van Nederland op het spel. Want, om weer even terug te komen op dat punt van die militaire identiteit. Die militaire identiteit maakt wel degelijk is een belangrijke bouwsteen in onze nationale identiteit. We zeggen in Nederland altijd wel verduurd, ja, maar niet te veel. Het moet een klein bouwsteentje blijven. Maar ook Nederland is uit bloed geboren. Ook Nederland is uit oorlog geboren. Ook Nederland heeft in ieder geval in het verleden een aantal hele grote oorlogen gevoerd. En dat is het punt waar ik elke keer weer op terugkom in mijn boek. Bij een grootschalige verdedigingsoorlog, als nu de Russen de Baltische Staten binnen zouden vallen, zouden we niet meer discussiëren over onze militaire identiteit of militaire cultuur. Die is overduidelijk. We gaan gewoon knokken, we gaan gewoon vechten. Werkelijkheid.
Maar dan is het ook een kwestie van leven of dood. Precies. Voor de Nederlandse natie zelf.
Ja, de militaire identiteit. Ja, het klinkt allemaal heel cru als ik het zo zeg, maar dat zegt Martin van Kreeveld ook over Israël. Israël zou weer eens een keer een goede verdedigingsoorlog moeten voeren. Dan is het land weer bij elkaar. En dan is er geen verdeeldheid meer over de intifada, over wat we doen in Zuid-Libanon. Onze existentie, ons bestaan staat op het spel. Onze militaire cultuur is weer veiliggesteld. Dat is gewoon 100%. Ja, er is geen discussie meer over die militaire identiteit. Het gaat nu om overleven. Wat wij de afgelopen eeuwen gedaan hebben, en zeker wel sinds 1815, Waterloo zou je kunnen zeggen, en misschien met uitzondering van mei 1940, is dat we niet meer om ons voortbestaan hebben hoeven vechten. Althans niet als zodanig. Je zou kunnen zeggen, okay, onze koloniale oorlogen waren oorlogen om het voortbestaan. Maar zonder kolonie hadden we het waarschijnlijk ook wel overleefd in West-Europa. Daar hebben we vervolgens in de afgelopen 100 jaar... die enorme dikke morele saus overheen gesmeerd. Het land van recht en orde, het land van het internationaal recht. Het land met het opgeheven morele vingertje.
En ook natuurlijk een soort nationaal verhaal over Nederland. Wij zijn een land van polderaars. We hebben zelf de dijken gebouwd. We hebben zelf het land op het water gewonnen. Met andere woorden, we moeten altijd in samenwerking dingen realiseren. En dat geldt dan ook voor Nederlanders die op missie zijn ver
weg. Precies. Dat is dus die befaamde Dutch approach inderdaad. Die over zo'n bepaald moment door president Obama een paar jaar geleden nadrukkelijk is geprezen. Mm-hmm. Als een voorbeeld van hoe Nederlands goed samenwerkte met de Amerikanen. En vervolgens hebben we er nooit meer iets over gehoord. Want de Amerikanen kennen natuurlijk de Dutch approach helemaal niet. Gaan die ook niet uitvoeren. Dan zijn ze het land niet voor om dat te doen. Dan zijn ze veel te krachtig.
Ze vragen wel Nederland om een bijdrage te leveren vanuit die Dutch approach.
Ik denk dat ze Nederland vooral vragen omdat ze een zo groot mogelijke coalitie willen hebben. Hoe meer vlaggen er op het podium staan van de coalitie, hoe mooier Amerika dat vindt. En ik zei net al even, ja, dan liefst niet alleen met vliegtuigen en met schepen, want dat is een beetje afstandelijk zou je kunnen zeggen. De risico's moeten gedeeld worden. Die risico's moeten gedeeld worden op het land. En dat is natuurlijk een klem en een druk waar Nederland niet makkelijk onderuit komt. Voorbeeldje uit de geschiedenis, 1950, Koreaoorlog begint. Hè, Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen. Ja. Tot op de dag van vandaag hebben we daar last van. En de Amerikanen die ingrijpen, Koude Oorlog, zeggen van ook Nederland moet meedoen. Nederland moet deel uitmaken van die coalitie. En Nederland biedt in eerste instantie een militaire ambulance aan.
Ja, wij waren nog niet eens bekomen van onze koloniale toestanden.
En wij vonden dat de economische wederopbouw zeker zo belangrijk was. Dus in eerste instantie is Nederland in 1950 heel afhoudend. En de Amerikanen willen graag een grote eenheid hebben. Een zichtbare grote eenheid op het slagveld. En wij zeggen, nou, we hebben een militaire ambulance. Eventueel met bemanning. Dat vonden we al een vrij rijk aanbod. En de Amerikanen waren woedend, waren ziedend. Die zeiden, one country is letting us down, the Netherlands.
Stond er dan maximaal wel een flinke bijdrage.
Precies, en toen werd er een vrijwillige eenheid samengesteld. Die we zijn gaan kennen als Korea-bataljon. En toen waren de Amerikanen wel tevreden.
Ja. Als we nou kijken naar aan de ene kant wat militairen doen en wat militairen nodig hebben en het zelfbeeld van militairen. En aan de andere kant hoe wij Nederlanders vaak denken over defensie en het militaire apparaat. Mm-hmm. Dan zie je toch een tamelijk grote kloof, die waarschijnlijk niet te overbruggen is.
Nee, ik denk dat daar heel kenmerkend om dat te illustreren is, om het mechanisme aan te tonen, de hele discussie over de dienstplicht is geweest. De dienstplicht was, zoals je weet, is nu weer een aantal jaren opgeschort, midden jaren 90. En veel mensen zeiden...
Ja, laten we even voor het beeld... Mm-hmm. Want de laatste lichtingen die nog in dienst zijn geweest zo'n beetje eind jaren 80. Mm-hmm. Maar ook daarvoor was toch vaak het idee, als je dat hoorde van oudere broers en neven en zo, wat ze daar aan het doen waren, dan waren ze bijvoorbeeld tanks opnieuw aan het beschilderen.
Yeah.
En een maand later waren ze hetzelfde, ja, op dezelfde tank weer aan het doen. Dus ja, eigenlijk tamelijk nutloos werk. Ja. Van Cote en de Bidi hebben daar ooit een scène over gemaakt. Toen was er in Achter het Nieuws, actualiteitsprogramma van de VARA, was er een bericht over. En er bleken twee oudgedienden al jaren en jaren nog steeds eigenlijk daar de dienstplicht te vervullen. Mm-hmm. En dat waren Van Cote en de Bidi.
Ja.
50.000 dienstplichtigen komen er jaarlijks op. Na een opleiding slaat bij met name de landmacht de verveling toe. De heren moeten er zijn, paraat, dat is alles. Het maandblad 20 van de VVDM zwengelde het balen weer eens aan.
Hallo.
Hey, hallo.
Zie je het een beetje op?
Over de helft.
Dat is mooi. Heb jij nog tv gezien van de week?
Wat, hè?
Achter het Nieuws.
Oh, over de landmacht?
Ja, over soldaten die hun eigen vervelen bij de landmacht.
Ja, over die jonge pikkies voor een nummer, ja.
Dienstplichtige militairen die vervelen hun eigen bij de landmacht. Heb jij je ooit verveeld?
Ik niet, waarom had ik al nog 6 keer bij getekend?
Mijn idee. Lichting 166, oude stomp staat hier hoor, hallo.
Oh ja? Hier zit toevallig 591, de hap te happen. Hey fella!
Nee, maar ze vervelen zich eigen omdat ze niet meer hoeven te blenkoen, hè?
Omdat ze niet meer hoeven te poetsen.
Dat ze de hele avond softe porno kunnen gaan zitten kijken in het PMT.
Ja, en omdat het vrede is.
Ja, precies. Als het oorlog wordt, dan vervelen ze zich eigenlijk niet, hoor.
Nee, maar ja, het wordt nooit geen oorlog meer.
Het wordt nooit geen oorlog meer. Toen wij erin kwamen, toen kon het nog oorlog worden, toch?
Ja, en wij vervelden ons dus nooit.
Nou, je lekker de hele avond verplicht poetsen op de slaapzaal, lekker zingen.
Ik sta op wacht van Joop de Knecht.
Was het enigste liedje wat je toen had, meer had je toch niet?
Ik sta op wacht.
Zonder broek, zonder hem.
En denk aan jou.
En zonder broek, zonder hem.
Ze vervelen zich. Ze moesten hun ogen uit hun kop schamen.
Nou, goed, je bent de hele dag in de weer in de landmacht van 9 tot 4. Maar dan krijg je ze ervoor betaald, niet dan?
1,35 krijgen wij per dag.
Moeten ze aan de lopende band gaan staan bij een fabriek, hey? Of ze de eigen dan niet vervelen, begrijp je wel?
Plus dat ze de hele avond voor hun eigen hebben. Ja, wat doen ze? Gaan de hele avond over een tafelvoetbal leggen hangen.
Ja, Space Invaders spelen.
Zo.
Bij gebrek aan oorlog.
Het zit erop voor vandaag. De rechte achterband is schoon.
Moet je eens kijken, het is 3:30.
3:30?
Dat ken je, hoor. Dan tik je hem.
Ik heb geen horloge bij me.
Nou, dan mats ik je wel even.
Ja, wil je?
Ja, mats je wel even.
Oh. Ja, ik kan hem natuurlijk zelf wel weer vuil kunnen maken, maar ja, dan ben je echt bezig jezelf bezig te houden.
Dat waren Cote en Bee. En ik zal even uitleggen, als je het nog niet helemaal door hebt, maar Bee die was een wagen aan het...
Schoonmaken.
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 Helemaal
ja,
schoonmaken.
Ja, ja.
Maar toen bleek het pas 3:30 te zijn. En toen was... Van Cote die was nog even bereid om die jeep alsnog door de modder te rijden, ja, zodat ze nog even 1,5 uur door konden gaan.
Zinvol werk hadden. Ja,
dat was het beeld in de nadagen van de dienstplicht.
Ja, en dat is wel interessant, omdat de dienstplicht eigenlijk, als je het wat principieel betrekt, de ultieme invulling is van de militaire cultuur. Want eigenlijk zegt, of de militaire identiteit, eigenlijk zegt hij grote groepen jongeren van jullie moeten een tijd lang het vaderland dienen om het vaderland te verdedigen en desnoods daarvoor te vechten en te sneuvelen. En toen de dienstplicht inderdaad na het einde van de Koude Oorlog, het midden van de jaren 90, ter discussie kwam, omdat het oneerlijk werd gevonden. Een steeds kleinere groep, het leger werd steeds kleiner, dus een steeds kleinere groep dienstplichtigen moest steeds langer in verhouding tot anderen die niet hoefden uit werkgelegenheid gehouden worden. Dat was eigenlijk een rechtvaardigheidsargument, hè, zeg maar, om de dienstplicht uiteindelijk op te schorten. Toen werd er gezegd door de critici, die zeiden van ja, maar nu verbreken we dus de band tussen de maatschappij en de krijgsmacht. Want de controle op de krijgsmacht moet ook vanuit de maatschappij gebeuren. En wat is er beter dan dat kritische jonge lui dat doen? Ja. We kennen allemaal wel dat beeld van die vakbonden, de militaire vakbonden, die de defensieapparaat scherp hielden.
Ja. Het was ook bijvoorbeeld vanuit de Partij van de Arbeid, dus de linkerkant van de politiek,
ja,
Werd het altijd belangrijk gevonden dat we dienstplicht hadden in Nederland.
Ja, dat is een heel schizofrene houding natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant zeg je dat het militaire apparaat moet zo klein mogelijk zijn. En de sociaaldemocratie is natuurlijk nooit een heel erg groot voorstander geweest van een heel erg groot defensiebudget.
Minister Henk Vredeling van de Partij van de Arbeid Defensie, die zei zelfs, ik ben allergisch voor uniformen.
Ja, precies. En ik geloof niet in gezag. En hij geloofde wel, zoals hij dat zelf zei, in de jongens van de VVDM, hè, van de militaire vakbond. Daar kon hij beter mee praten, zei hij, ja, dan
ook,
met de generaals.
In de jaren 70 zeer machtig waren geworden op de kazernes?
Absoluut. Het zijn de militaire vakbonden in de jaren 70 die van het militaire apparaat en van de dienstplicht eigenlijk een soort cao-leger hebben gemaakt. Een leger wat heel erg dreef op 9 tot 5. De militaire vakbonden vonden eigenlijk van ja, de dienstplicht, dat is eigenlijk een soort werknemerschap. Dus als je in het weekend dienst hebt op de kazerne, dan moet dat gewoon als overuur uitbetaald worden. Nou ja, als je dat soort verhalen vertelt, kan ik je garanderen in het buitenland, bij de Fransen of bij de Amerikanen, die lagen gillend van het lachen onder de tafel. Is dat de invulling van de militaire identiteit? Van de militaire cultuur. Dus die hele discussie over die dienstplicht, die zei eigenlijk iets over de manier waarop wij naar onze militaire cultuur keken. En het is wel interessant dat de krijgsmacht, toen die dienstplicht werd opgeschort, zei van, oh, misschien dat dit ook wel een beetje een kans is om onze krijgsmacht weer wat krijgshaftiger te maken. Weet je wel, het is niet meer die langharige dienstplichtige met een grote mond en die open jas.
Ja, hoewel in de tijd van de langharige dienstplichtige Amerikanen en andere bondgenoten toch ook wel vaak met veel waardering over de Nederlandse krijgsmacht spraken.
Zeker, ja, we waren hartstikke eigenwijs, maar we wonnen wel vaak bij de schietoefeningen. Je hebt die beroemde anekdotes van dat bij NAVO-oefeningen de Nederlandse dienstplichtigen naar andere eenheden toe lopen en zeggen, dat moet je anders doen. ik ben werktuigbekundig ingenieur, ik weet echt wel hoe je zo'n brug moet bouwen. Weet je? Ja. En dan zijn de Amerikaanse militairen sodemiet erop. Maar in het Nederlandse leger komt dat wel. Er is een bepaalde ruimte om dat soort eigen initiatief.
Ja. Is er op dit moment wel enige sluimerende discussie over de dienstplicht?
Ja, ja.
CDA-leider, hij is een tijdje geleden naar Leeuwarden gegaan, maar Buma, die was voor een soort algemene dienstplicht. Dat is nu in het regeerakkoord gekomen als een soort vrijwillig iets. Mm-hmm. En dan niet militair op dit moment.
Ja.
Leo Beulens, die tot voor kort de chef van de landstrijdkrachten was, die zei in een afscheidsinterview in NRC eind augustus, hij liet doorschemeren dat het best goed zou zijn om daar weer eens over na te denken, om ook aan militaire dienstplicht te denken. Dus het sluimert wel een beetje.
Ja, ik noem dat altijd dienstplichtnostalgie. Dat is een beetje wat jij net zei over je broers en je ooms en je neven die van die fantastische mooie verhalen vertelden over de dienstplichttijd. Hè. De slechte herinneringen worden al snel vergeten en de goede. Ja, dat het een tijd van kameraadschap was en je kon met fantastisch mooi materieel over de heien raggen. Je moest het ook wel heel vaak schoonmaken, maar het was wel heel leuk om te doen. Je maakte allerlei dingen mee. Je zag nog eens wat van de wereld, zeker als je bij de marine zat. En daar is een soort dienstplichtnostalgie van blijven hangen. En die dienstplichtnostalgie die komt er eigenlijk op neer dat de positieve aspecten van het militaire apparaat, en dat is die kameraadschap, die vriendschap, je leert nog eens wat, je doet belangrijk werk, en dat is blijven hangen. Maar er is één element wat ook heel sterk is blijven hangen, en dat is de gedachte dat de krijgsmacht disciplinerend werkt. Dus dat het eigenlijk een soort school is, een school van de natie, om iedereen die niet gedisciplineerd is, zeg maar even de reljongeren en de mensen die zich niet willen aanpassen aan onze maatschappelijke normen, om die daar discipline te leren. En dat is een misverstand. En dat zullen je militairen je ook heel snel duidelijk maken. De krijgsmacht is geen disciplineringsinstituut voor de maatschappij. De krijgsmacht is een disciplineringsinstituut voor militairen. Om die, ik zeg wel eens, iedereen heeft gevechtsgevoelens. Iedereen zou wel eens een keer goed willen knokken. Maar je sublimeert dat, je onderdrukt dat. Tot het moment dat de krijgsmacht zegt, en nu is het, hier is het slagveld, en nu ga je vechten. Dat is hoe we dat de afgelopen eeuwen geregeld hebben.
En dan moet de slagorde functioneren.
Exact. En dan moet alles goed, als een radarwerk in elkaar sluiten. Als je dat vertaalt naar, we hebben in Nederland last van bepaalde groepen jongeren, en die kunnen we eens even goed disciplineren in de krijgsmacht, is een totaal verkeerd gebruik van de krijgsmacht. En dat hebben militairen intussen ook wel duidelijk gemaakt dat dat zo is. De kritiek vanuit het militaire apparaat is toch altijd weer geweest, we zijn geen schoolmeesters. We zijn hier niet om die jongeren discipline bij te brengen.
Maar waarom komt zo'n chef van de landstrijdkrachten er dan mee? Hij zei over zichzelf erbij dat meespeelde in zijn gedachten het gebrek aan personeel bij Defensie.
Precies, ik denk dat dat laatste zeker een argument is. Er zijn op dit moment, nou, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar dat gaat toch wel tussen de 7 en 9000 functies die nog gevuld moeten worden.
Zoveel, 7.
Tussen ja, 7 ja, en 9000. Ja, en op een apparaat van zo'n 60.000, maar is dat ongeveer een zesde dus, hè, wat je eigenlijk nog nodig hebt. En niet alleen dat, je hebt natuurlijk ook ervaren mensen nodig. Hè. Dus je leidt ze een jaar, 1 of 2 jaar op. En dan zijn ze eigenlijk vaak pas geschikt, of het nou als officier is of als specialist in een bepaalde functie. Als je monteur wordt op een vliegbasis en je mag aan die JSF gaan sleutelen, moet je wel even een jaartje in opleiding volgen. Dus het is voor de krijgsmacht heel verschrikkelijk als zo iemand na 2 jaar weer vertrekt en op Schiphol gaat werken. Dat wil je natuurlijk niet. Nou, dat gebeurt op dit moment dus heel veel. Dus ik kan me wel heel, heel goed voorstellen dat generaal Beulen zegt van, als dat een manier is waarop we in ieder geval een paar 100 mensen kunnen binnenhalen, dan moeten we dat maar proberen. Maar ja,
Is Defensie niet zo aantrekkelijk als werkgever, omdat je toch vaak lang van huis bent op missies? En ja, we leven natuurlijk in een geëmancipeerde samenleving. De partners hebben vaak ook een baan. Er zijn kinderen. Ja. En het is toch fijn als je elkaar af en toe ziet.
Ja, ja, in het boek geef ik het voorbeeld van een discussie over Vlissingen, hè, waar het Korps Mariniers naartoe moet. Dat is dan nog niet eens een buitenlandse missie, maar wordt door veel mariniers.
Ja, de overplaatsing van het Korps Mariniers naar de plaats van een van de plaatsen van Michiel Ruijden.
Wilde ironie, ja, ja, ja. Vanuit Doorn, hè, dus waar de hoofdkazerne van de mariniers op dit moment is. Nou ja, Doorn, dat is Veluwe. Dan zijn de hypotheken hoog en zijn de huizenprijzen goed en zijn de banen liggen voor het oprapen, althans gedeeltelijk. En nu wordt van die mensen gevraagd van, ja, je verhuist naar een uithoek van het land. En dan is toch ook wel de boodschap om politieke argumenten. Ja, dus omdat de commissaris van de koningin van de koning in Zeeland dat wenste, werkgelegenheid in Zeeland, moeten wij nu gaan verhuizen naar Vlissingen. Ook al is dat dan de historische stad van Michiel de Ruiter. Dus heel veel mensen binnen korps hebben gezegd van, ja, dan nemen we ontslag, want ik krijg mijn partner gewoon niet mee. Er is geen baangarantie. Wat moeten we dan doen? In het weekend moeten we allemaal weer terug naar de Randstad. Dus het gaat niet gebeuren. Dat vond ik fascinerend. Ik bedoel, als je tegen een Amerikaanse marinier zou zeggen, nu verhuis je van de East Coast naar de West Coast, dan salueert hij. En dan zegt hij, nou, dat is kloten, het is niet anders.
Nou worden er allerlei wervingscampagnes gemaakt door Defensie. Bijvoorbeeld in het recente verleden advertenties op Geen Stijl.
Ja.
Maar er worden ook documentaires gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld de documentaire Fucking Hell.
Ja.
Dat was een documentaire waar gewoon filmpjes die militairen zelf gemaakt hadden aan elkaar werden gemonteerd met af en toe wat commentaar ertussen.
Ja.
Maar daar werden hele harde dingen geroepen. Als je ter plekke bent, dan begrijp je dat. Kankermongolen, schiet ze kapot. Nou ja, dat soort dingen hoor je allemaal. Daar schrokken ze op Defensie toch ook alweer van. Want dat was ook nog niet precies het beeld wat ze naar buiten wilden brengen.
Absoluut. Het zijn schokkende beelden. Maar ja, voor een militair op slagveld zijn ze heel herkenbaar. Hè? Want,
Laten we even luisteren naar een klein stukje uit die documentaire.
Daar wordt uit de hoogte met de RPG's op geschoten.
Ik krijg het uit.
Waar komt het vandaan?
Waar?
Met een oranje vlaggetje. Mag ik wat?
Mogen wij bestrijden met AGL op die kwala vraagteken?
Romeo, van mij wel. Toestemming over.
Roger uit.
Ja, even.
Vuur vrij.
Ik ook.
Ja, juist, man.
Juist.
Jammer.
Motherfuckers.
Krijgt in ieder geval heel veel adrenaline. Tijdsbesef, dat ging echt niet. Er kon alles. Als zoiets gebeurt, dan lijkt alles in 5 minuten, maar duurt echt uren.
Ja, treffen!
Treffen!
Treffers! Kleerlijers!
Dat is Taliban!
Sterf!
In de ervaring is een eerste keer beschoten worden heel erg heftig.
We hebben alle kanten beschoten. Daar zo. Daar. Ben kapot.
Dat was een stukje uit de documentaire Fucking Hell uit 2010.
Nou, wat ik je kan garanderen is, als je op een Romeins slagveld een paar eeuwen, heel veel eeuwen geleden zou zijn, zou je soortgelijke dingen horen, maar dan in andere taal.
Het werkt ook zo dat die adrenaline, die zit zo hoog.
Tuurlijk.
Ja, al je energie gebruik je op dat moment. Daarna ben je natuurlijk volledig kapot.
Ja.
Maar je doet het ook samen. En nou ja, Je ziet het soms al als kinderen, jongeren spelletjes voor een scherm aan het spelen zijn.
Precies. Het is niet voor niks dat na afloop van veel van dit soort missies de discussie op gang kwam de afgelopen jaren in Nederland. Ja, maar dit moet beloond worden. Weet je wel, wat wij hier doen, dit soort vechten, dat moet gewoon beloond worden. En toen is er bijvoorbeeld een gevechtsinsigne gekomen. Hè? Dus een onderscheiding die te zien is op het uniform. Dat je deel hebt genomen aan een gevecht. Dat wordt dan toch tot op de dag van vandaag gezien als een soort van onderscheiding. Hè? Wat ik ook fascinerend vind, is iedereen... Alle militairen halen hun schouder op. Zo'n ding hoef ik niet te hebben. Tot de ander hem krijgt. Ja. Dan wil je hem wel zelf hebben. Want het is toch een teken van respect en waardering voor wat je gedaan hebt. Maar wat we in de film zien, is eigenlijk de rauwe werkelijkheid van het slagveld. De reactie van Defensie was interessant. En dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Want er wordt natuurlijk eindeloos gevloekt en geroepen. En allerlei verschrikkelijke dingen gezegd. Die cultureel niet helemaal acceptabel zijn om die hier in Nederland te roepen. Maar dat Defensie zei, we hebben het eigenlijk niet kies. Het is niet eerlijk tegenover onze militairen om dit in al zijn primitiviteit te laten zien. Ja, want we hebben natuurlijk tegelijk ook wel een beetje het beeld, wat we net al zeiden, van de Nederlandse militairen als ja, beschaafd en bovengemiddeld goed in het onderhouden van contacten met de lokale bevolking. En dan verdorie roepen ze dit. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik kan me de reactie uit PR-overwegingen van Defensie wel heel erg goed voorstellen. Maar zou het ook niet beter zijn geweest om het gewoon om te draaien en gewoon als ministerie van Defensie te zeggen, dit is dus de rauwe werkelijkheid van de oorlog. Haal dit bij een praatprogramma naar voren. Zet er militairen bij. En vertel gewoon wat er aan de hand is. En ik denk dat dan heel veel van de Nederlanders, tenminste dat is wat ik een beetje ervaar op de feestjes en de bijeenkomsten en de congressen, is dat heel veel mensen zoiets hebben. Nou, het is wel rauw, maar het is wel de werkelijkheid. Ja. Die snappen dat best wel.
Je zou er eigenlijk een keer een hele talk zo aan moeten besteden.
Mensen begrijpen echt wel dat dit de reactie is. Omdat ze, de meesten zullen het niet zelf meegemaakt hebben, maar ze snappen heel goed hoe jongens van 18, 19, 20 jaar reageren als ze voor het eerst in een vuurgevecht terechtkomen, hè, om een voortbestaan moeten vechten.
En dit zijn overigens weer andere jongens natuurlijk van die leeftijd dan zeg maar de geëmancipeerde mannen die een jaar of 5 à 10 ouder zijn en gewoon ook bij hun gezin willen zijn.
Ja, de millennials enzovoort enzovoort, die hele discussie. Wat ik fascinerend vond toen de dienstplicht overging in dat beroepskrijgsmacht, die we nu sinds midden van de jaren 90 hebben, is dat ik zeg, nou moeten we wel voor één ding oppassen, zei Defensie, en dat is dat we Britse toestanden krijgen. En Britse toestanden, dat is een beetje de militair in uniform als hooligan. Ga maar eens gewoon naar een Britse leger of kazerneplaats in het weekend. En nou ja, je komt dingen tegen die we net in dat fragment ook wel gehoord hebben. Maar dan zonder wapens. Hè. Een rauwe, hoe zeg je dat, blanke pit, maar nog een rauwe uiterlijk. En dat was iets wat wij in Nederland een beetje vreesden in de jaren 90. Oh jee, als we nou maar niet zo'n soort leger krijgen, weet je wel. Van, jongens die zichzelf na 5 flink volgooien of de kazerne kort en klein slaan.
Ja, daar zaten trouwens destijds ook Prins Harry en Prins William.
Ja.
En dat zijn eigenlijk meer de types zoals wij onze ideale schoonzonen graag zien.
Nou ja, als we kijken naar de hele discussie bijvoorbeeld over heldendom weer. En we kijken naar de verschillende karakters die de militaire Willemsorde ontvangen hebben. Dan zie je dat majoor Tuinman, dus degene die als tweede naar Marco Kroon die militaire
onderscheiding...
Gijs Tuinman.
2014.
Als commandant in Oeruzgan de hoogste militaire onderscheiding krijgt. Dat die, vond ik heel boeiend, werd neergezet als een soort ideale schoonzoon. De Volkskrant schreef, ja, het babyvet zit er nog een beetje op, maar het is wel een killing machine. En dat is natuurlijk een ideale combinatie.
Ja, daarna had je ook nog 2018 Roy de Ruiter.
Ja.
Die kreeg ook de Willemsorde.
Ja.
En toen zei minister Ank Bijleveld, er is nu ook nagedacht over de persoon zelf. Een hele merkwaardige uitspraak eigenlijk.
Ja, die natuurlijk heel duidelijk bedoeld was. Ook richting de voorgaande ridders militair Willemsorde.
En ja, met name Marco Kroon.
Precies, een hele bijzonder Marco Kroon. Die, en we waren natuurlijk nog een beetje onwennig, hè, toen Marco Kroon voor het eerst een onderscheiding
kreeg. Wie heeft eigenlijk bedacht dat die Willemsorde weer opgepoest moest worden?
Het was toch vooral het apparaat zelf. Het waren de militairen zelf die zeiden van ja, dan moeten we nu langzaam zeker dat zo zwaar gevochten, zeker door de commando's in Afghanistan, dat ze zeiden, nou, er moet iets van een onderscheiding komen.
Met,
niet
met zichtbaarheid door
met een hoge, ja, precies, met een hoge zichtbaarheidswaarde.
Precies.
Ja. En de laatste was uitgedeeld in 1952. En de regering had eigenlijk gezegd van nou, deze militaire onderscheiding delen we niet meer uit, want dat is zo hoog. En er moet zoveel voor gebeuren. En langzaam maar zeker zeiden de militairen, wij voldoen toch wel aan de eisen. Dus laten we maar eens dat soort onderscheidingen weer gaan uitdelen. Bij zo'n onderscheiding wordt natuurlijk wel vooronderzoek gedaan. En er wordt heel veel onderzocht over wat er precies gebeurd is op het slagveld. En wat de achtergrond is. Maar wat ik heel boeiend vond is, en we waren natuurlijk nog wat onwennig, zeker met Marco Kroon, is dat hij ook werd neergezet als een soort all-round hero, zou je kunnen zeggen. Dus niet alleen iemand die goed had gevochten op het slagveld en een goede militaire commandant was geweest, maar gewoon ook een fantastisch kerel was en echt een Nederlandse held, hè, zoals die werd neergezet. Dus hij werd als het ware geframed als de ideale combinatie van schoonzoon en vechtmachine. Ja, en dat is natuurlijk iets waar we nu wel van aan het terugkomen zijn. Het blijkt dat ook onze militaire helden, en zeker onze allerhoogste militairen, allerhoogst onderscheiden militairen. Ja, luister eens, je kan toch niet verwachten dat het allemaal ideale schoonzonen zijn. Ook al zouden we dat misschien wel willen. Dus toen Marco Kroon bleek niet altijd volkomen onbesproken te zijn en ook weerwoord gaf. En ook via zijn advocaat Knoops ging terugpraten. Toen had ik bij Defensie denk ik zoiets van, ja, maar dit was even niet de bedoeling. Hè? We hebben dus een onderscheiding uitgedeeld en Marco Kroon laat zichzelf zien voor het publiek. Houdt lezingen en is aanwezig bij allerlei ceremonies. En that's it, dat is het dan. En wat bleek verdorie, het is ook gewoon een mens. Het is ook gewoon een mens die functioneert in de maatschappij.
Ja, en hij was een paar weken geleden in één vandaag. Een verslaggever was toen bij hem op bezoek. Ja. En je zag dat hij apetrots was op alles wat met die militaire Wilmersorde te maken had. Er stonden ook allerlei paraphernalia in zijn huis.
Precies.
Maar hij zei tegelijkertijd, als ik van tevoren had geweten wat voor ellende er allemaal op mijn dak zou komen daarna, dan had ik het geweigerd.
In 2008 krijgt Kroon de militaire Wilmersorde. De hoogste militaire onderscheiding die er is. In de jaren daarna komt hij steeds negatief in het nieuws. Vermeende drugs- en wapenhandel vanuit zijn kroeg, vrijgesproken. De schimmige geschiedenis rond de ontvoering tijdens een geheime missie. En de beschuldiging van geweldpleging tegen een agent.
Als ik nu alles opnieuw zou kunnen doen, en je zet me terug op 14 december 2008... waarop mij de Wilmersorde werd aangeboden, dan denk ik wel dat ik nee zou zeggen. Ja. Ja, dat heeft me ook veel ellende gebracht. En mijn complete droom uiteindelijk om bij het korps nog verder door te stromen. Ja, dat houdt op. Maar goed, je neemt een beslissing, je blijft erbij en dan maak je het beste van.
Ik vond dat de perfecte illustratie van die dubbelzinnige militaire identiteit die wij hebben. Dus aan de ene kant zijn we heel trots als we dan toch een militair hebben die gewoon meedoet met de internationale orde. Hè. Dus gewoon op internationaal niveau kan vechten en gewaardeerd wordt. En ook vanuit Amerika heel veel positieve reacties kwamen. En dan aan de andere kant, ja, maar zodra hij iets fout doet, dan branden we hem wel tot de grond af. En wordt hij ook een iemand die door de media heel erg geframed wordt, wat dat betreft. Dus ik snap zijn reactie ergens ook wel. Nou, vervolgens, wat ik net al zei, is hij gaan terugvechten. Hè. Hij zegt gewoon ook in de media, heeft boeken geschreven, heeft interviews gehouden. Dus waar het ministerie van Defensie misschien gedacht zou hebben, Marco, hou jezelf nou even rustig. Zorg nou dat je een beetje uit de publiciteit blijft. Ja, deze Marco Kroon wil dat helemaal niet. En wat ik wel heel kenmerkend vond, is dat de laatste ridder militaire Willemsorde, dus Roy de Ruiter, de Apache-piloot, eigenlijk al vanaf het begin zei van, nou ja, als het dan toch moet, dan wil ik die militaire onderscheiding wel. Maar dan doe ik het eigenlijk vooral voor mijn kameraden en voor mijn militairen die ik heb geholpen in de Oeskans. Een collectieve onderscheiding zou je kunnen zeggen. Ik krijg hem dan toevallig. Maar hij zei ook heel indrukkelijk, maar ik ben ook gelijk weer weg. Dus hij was een
instructeur. Talkshows zullen hem niet vaak aan tafel krijgen.
Nee, er werden heel indrukkelijk afspraken over gemaakt. En hij is instructeur, hè? Hij is een helikopterinstructeur in het Midden-Oosten. En het eerste wat hij zei, nou, hoe eerder ik hier weer weg ben uit Nederland, hoe beter ik het vind. En dat geeft wel een beetje aan, denk ik, de evolutie en de harde lessen die we getrokken hebben vanaf de eerste, de tweede en de derde ridder militaire Willemsorde. En Roy de Ruiter staat natuurlijk een heel mooi voorbeeld van.
Ja, het blijft ook een beetje trial and error, ook vanuit Defensie, hoe ze met die band tussen krijgsmacht en burgers moeten omgaan.
Ja.
Het woord burgers, dat heeft in militaire context weer een heel andere betekenis. Hè? Want er wordt vaak gesproken over Nucubu.
Ja, ja.
Wat is dat?
Ik weet niet of ik het op de radio mag zeggen. Maar dat zijn nutteloze kutburgers. En daar ben ik er zelf eentje van geweest. Ik herinner me nog goed dat ik in militair uniform op werkbezoek was op de Balkan. En dan krijg je geen baret op. Want een baret is een militair. Maar je krijgt wel rangonderscheidingstekens. Hè? Dus ik was in de rang van majoor, was ik daar. En we stonden te wachten in de rij voor de kantine. En een soldaat, dus iemand die veel lager is in rang, draait zich om en die zegt, heb je weer een toerist?
Nog een aardig woord.
Precies. Nou, elk willekeurig leger, zeker het Amerikaanse leger, zou dan enorm afgerekend worden dat je dat soort dingen zegt. Maar in Nederland kan dat gewoon.
Denken ze ook zo over de koning, over Willem-Alexander, want die draagt wel bij sommige gelegenheden een uniform. Mm-hmm. Maar er mogen weer geen onderscheidingstekens op.
Nee, dat is fascinerend. Dat is een heel goed voorbeeld dat je dat noemt. Want ik denk dat hij heel goed het midden heeft gevonden tussen die militaire identiteiten. Wat hij namelijk gedaan heeft, is dat hij aan de ene kant gezegd heeft van, ja, als koning kan ik natuurlijk geen opperbevelhebber meer zijn. Of dat past niet in onze staatkundige regelingen. Maar ik wil wel betrokken blijven. Dat was slim van hem. Ik wil wel betrokken blijven. Dat is natuurlijk zelf oud-militair. En door alle rangen opgeklommen. Ik wil wel betrokken blijven bij de krijgsmacht. Dus bij militairen ceremonies zal ik wel in uniform verschijnen. Maar het is eigenlijk een non-militair uniform. Hè? Dus de rangonderscheidingstekens zitten er niet op.
Maar dat nemen ze hem niet kwalijk, de gewone militair?
Nee, voor de buitenwereld zal dat misschien af en toe een beetje raar overkomen. Ook als we hier bijvoorbeeld in Den Haag bij Veteranendag zien, defilé afnemen. Dan moeten we steeds bedenken van ja, maar hij staat er eigenlijk niet als militair. Hij staat er als koning in iets wat wel heel erg op een militair uniform lijkt. Maar hij heeft ook gewoon een generaalspet op of een admiraalspet op. Maar hij heeft geen rangonderscheidingstekens. Dus hij is niet herkenbaar als generaal of als admiraal. Maar hij heeft de koninklijke distinctieve, zoals het dan zo mooi heet. Dus de Rijksappel bijvoorbeeld, die heeft hij dan wel op zijn uniform. Maar we moeten elke keer weer nadrukkelijk erbij zeggen, het is eigenlijk hij heeft geen enkele militaire functie op dat moment. Omdat dat in ons politieke bestel niet kan. Het opperbevel, dat ligt bij de regering. Het oppergezag ligt bij de regering. Maar ik vind wel dat hij zo slim is geweest om toch te zeggen van, nou ja, uit respect voor de krijgsmacht, waar ik zelf ook een carrière in heb gemaakt, doe ik dat. En ik denk dat de meeste militairen, wat ik er zo van hoor, dat ook wel behoorlijk prijs stellen. Ja, ja zeker.
Ja. Een aantal jaar geleden werd er gezegd, ja, vanwege de terroristische dreiging is het misschien niet zo verstandig om nog in uniform op straat te lopen. Toen is er ook een soort, je mag het niet zo noemen, maar een soort uniformverbod uitgevaardigd.
Ja. Ja.
Inmiddels is dat verbod tussen aanhalingstekens en niet meer.
Mm-hmm.
Maar ik zie nog maar weinig mensen in uniform op straat.
Ja, ja, want het begin is natuurlijk fascinerend waarom dat uniformverbod, wat geen uniformverbod mag heten, dan toch is ingesteld. Namelijk inderdaad de dreiging van terreuraanslagen vanuit Syrië. Het was, zoals je heel terecht zegt, geen expliciet verbod. Het was een aanwijzing. Maar ja, een militair snapt ook wel, als ik een aanwijzing krijg van de politiek, dan is dat een bevel eigenlijk in de praktijk. En de gedachte was inderdaad dat je met je militaire uniform mogelijk geweld zou uitlokken. Wat natuurlijk een fascinerende redenering is. Die in België en Frankrijk totaal zo niet gevolgd wordt. Waarin juist gezegd wordt van nee, juist militairen op straat. Juist militairen in uniform op straat. Omdat we willen laten blijken dat we als maatschappij lak hebben aan die terroristische dreigingen. En daar gewoon tegen ingaan. We kijken die dreiging recht in de ogen. En zeggen van hier ben ik met mijn uniform. En in Nederland wordt dan gezegd van nou, ja, als militairen op weg zijn van hun huis of van een kazerne naar een andere plek. Of op de kazerne is het natuurlijk geen probleem. Als je hier van het ministerie even snel naar een ander plekje wil in Den Haag, dan zal het uniform ook nog wel kunnen. Maar je zag opeens allerlei militairen met rugzakken, met een militaire uniform op het werk arriveren. En ja, mijn indruk was dat ze dat eigenlijk ja, misschien ergens wel begrepen. Maar dat de meeste en zeker de militaire vakbonden ook zijn. Maar ja, dit kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, los van, ik zal het afkloppen, maar los van de hele kleine terroristische dreiging die er dan toch is. Is dit niet gewoon een ontkenning van de militaire functie? Is dit niet gewoon een ontkenning van de rol van militairen binnen de maatschappij? De zichtbare rol van militairen binnen de maatschappij? Is dat niet een heel klein beetje overgave richting die terreur? Dat zijn allemaal hele principiële vragen die samenkomen in dat vraagstuk van het militaire uniform. En wat ik nog helemaal fascinerend vind, is dat het nu eigenlijk weer is teruggedraaid. Gedeeltelijk met het argument dat de minister zegt van ja, het is eigenlijk wel goed dat er weer meer uniformen op straat komen, wat is goed voor de werving. En toen was ik hem kwijt. Ja. Toen kon ik de logica van de redenering niet helemaal meer volgen. Ik denk dat het een beter was geweest als we überhaupt geen uniformverbod hadden gehad, denk ik.
Ja. Binnenkort is in de Tweede Kamer weer de begrotingsbehandeling van Defensie.
Ja.
Daar wordt nu sinds een paar begrotingen elke keer wat geld bijgeplust. Ook omdat Nederland wel erg achterloopt bij de NAVO-norm, waar het toch eigenlijk het idee is van elke lidstaat moet ongeveer 2% tenminste van zijn bruto nationaal product aan defensie besteden.
Ja.
President Trump roept daar ook regelmatig toe op, maar zijn voorganger Obama deed het ook al. En dit is ook een van de dingen waarvan bijvoorbeeld minister-president Rutte zegt, daar heeft Trump ook volstrekt gelijk in.
Ja.
We zien dus nu, zeg maar als burgers, dat de politiek defensie weer langzamerhand weer wat belangrijker vindt.
Mm-hmm.
Nou is het wel zo dat als je naar kabinetsformaties kijkt, en dat is al tientallen jaren zo, dan is vaak de vraag wie dan minister van Defensie wordt, is ongeveer de laatste vraag die beantwoord wordt.
Ja.
En vaak is het ook iemand die helemaal geen enkele ervaring heeft met defensie, zelfs niet met buitenlands beleid.
Ja.
Dat is wel een raar beeld wat eigenlijk door de politiek dan bevorderd wordt.
Ja, het is niet het makkelijkste ministerie. En dat heeft natuurlijk ook simpelweg te maken met wat er afgelopen jaar gebeurd is. Hè? Met minister Voorhoeven kleeft Srebrenica, om maar eens een voorbeeld te noemen.
Ja, die deed trouwens heel snel een militair uniform aan. Toen werd er wel meteen gezegd, is dat nou zo verstandig, Joris, om dat te doen?
Precies, ja. We hebben wat dat betreft, dan zie je die dubbelzinnigheid, die schizofrenie tegenover ons militaire apparaat en defensie wel weer een beetje terug, denk ik. Je hebt eigenlijk de keus. Zoals we voor de Tweede Wereldoorlog deden, om een kenner op het ministerie te zetten. Gewoon iemand met een militaire achtergrond. In Nederland hebben we zeker na de Tweede achtergrond een beetje gecultiveerd. Dat we, en dat heeft gewoon te maken met politieke verantwoordelijkheid richting militairen. Dat we gezegd hebben, nou, het is beter als er iemand op het ministerie zit die misschien afkerig is, maar in ieder geval een zekere wantrouwen heeft. Of in ieder geval het ministerie niet goed kent.
Ja, soms hebben we zelfs een minister gehad, bijvoorbeeld Eimert van Middelkoop.
Ja.
Die met enige trots vertelde hoe die onder de militaire dienst was uitgekomen.
Niet alleen dat, we hebben verschillende ministers achter elkaar gehad. Vredeling is natuurlijk daar natuurlijk in de jaren 70 het perfecte voorbeeld van. Die gewoon zei, ja, ik heb niks met generaals, ik heb niks met rangen en strepen. Maar er is iets, en laat ik het maar gewoon zeggen ook, toen minister Hennis bijvoorbeeld minister van Defensie werd, dat het toch onderbewust weer ging over de vraag, en ik zeg het even heel cru, en ik weet dat ik het zeg, een blonde vrouw bij Defensie, moet dat? Dat waren toch veel, dat werd impliciet onderhuids toch wel weer een beetje gedacht. Dan denk ik nog steeds dat vanuit de politieke controle op het militair apparaat in ieder geval veel beter is dan wanneer een ijzervreter als hoofd van het ministerie zou hebben. Want die zou het er ook niet heel erg lang volhouden, denk ik. Want die zou heel snel tegen de grenzen aanlopen.
Inmiddels hebben we trouwens weer een vrouw op Defensie.
Ja, nou,
nu is het gewoon geworden, denk ik.
Ja, het is gewoon geworden. Maar het geeft wel aan dat wij, en nogmaals, dat geldt voor bijna alle democratieën wel, alle moderne democratieën wel, dat we vinden dat dat militaire apparaat en het defensieapparaat van een ambtelijke functie is geworden, een politiek ambtelijke functie. Is geworden. De gedachte dat het ministerie geleid moet worden door een militair met heel veel verstand van zaken. Daarvoor vinden we dat militaire apparaat, en dat is ook wel heel begrijpelijk binnen een democratie, dan uiteindelijk toch weer te gevaarlijk en moet wel heel erg onder controle worden gebracht. Ik denk overigens absoluut dat we van ons militaire apparaat helemaal niets te vrezen hebben. Ik geef in mijn boek het voorbeeld van de Orions, patrouillevliegtuigen die in de jaren 70 tijdens de defensiebegroting overvlogen. Nou, dat was een beetje het dichtste wat we ooit bij een staatsgreep gekomen zijn. Het ging toen over de begroting en de Neptunes, die patrouillevliegtuigen zouden wegbezuinigd worden.
Ja, daar was zeker wel enige spanning, want toen Henk Vredeling minister van Defensie was geworden, Partij van de Arbeid, toen werden zelfs de notulen die de minister kreeg te lezen uit de krijgsmachtonderdelen, die werden beperkter van inhoud. Hij kreeg niet alles meer te horen.
Ja, er is een, dat is goed dat je daarop duidt. Er is een soort inherente spanning, politiek-militaire spanning. En dat is een van de problemen die een democratie moet oplossen. He, want hoe je het ook verder went of keert, de krijgsmacht is wel de zwaardmacht van de staat. Dus wat de soevereiniteit van het land verdedigt en grootschalig militair geweld monopolie daarop heeft. Dus heel begrijpelijk dat de politiek dat goed onder controle wil houden. Wat militairen dan vragen van de politiek is een mate van, laat ik het dan maar even, inlevingsvermogen. Ja, dus de bereidheid om een bepaald soort van kennis op te doen over de organisatie, mee te gaan met de manier waarop militairen denken. En dat vinden wij ingewikkeld. Dat vinden wij toch wel een beetje niet horen bij een moderne democratie.
Christ Klep, dank u wel voor dit gesprek. We spraken naar aanleiding van de actualiteit, maar ook naar aanleiding van het boek Van Wereldmacht tot Braafste Jongetje, onze militaire identiteit door de eeuwen heen. Het is onlangs verschenen bij uitgeverij Atheneum, Polak en van Gennep. Een boek dat zeer de moeite waard is. Bedankt en graag tot een volgende keer in Betrouwbare Bronnen, want ik vond het een heel leuk en interessant gesprek.
Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 54. Op de dag dat deze podcast verschijnt, zijn PG Kroeger en ik bij het Openhuis van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Daar nemen we enkele gesprekken op, die hoor je volgende keer. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan in je podcast-app, het kan ook op Twitter of via een mailtje aan Betrouwbare Bronnen, @dagennacht.nl. Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar Flip Kilian Adams door een mailtje te zenden naar flip@dagennacht.nl. Tot ziens.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.